Dus ik denk dat als je serieus bent met sport en serieus bent met je gezondheid, dat het ook gewoon nuttig is om dat soort onderzoeken te doen, om ervoor te zorgen dat je niet verrast wordt. En dan heb je in ieder geval het beste gedaan.
Ja.
En als de heer dan heeft besloten dat jij op je 50ste toch een hartinfarct krijgt, wandspasme of wat dan ook, ja, dan heb je pech gehad. Maar dat geldt helaas voor al heel veel van die andere ziektebeelden ook.
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.
Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van de Bodybuildcast. Aflevering 4 alweer. Vorige keer hebben we 3 hele sappige, geweldige afleveringen opgenomen. En vandaag gaan we er weer eentje opnemen. Ik zit hier vandaag met de enige echte JB, Frank de Blakke, Dr. Diederik Smit en natuurlijk Wesley Visser.
Ik begrijp dat je Don Diederik Smit gaat.
Nog niet.
Don Didi. Ja, nou ja, en vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat jij had aangekaart. De acceptabele schade bij professional bodybuilding en waar is de grens? We hebben een klein beetje feedback gehad de vorige keer dat het iets te veel overkuren ging. Is wel te verwachten als je zeg maar met professional bodybuilders aan tafel gaat zitten. Maar om ook het een beetje vanuit de naturel trainer perspectief te bekijken. Ik snap dat er natuurlijk een aardig verschil in zit. Maar wil ik beginnen bij Diederik. Wat is de schade voor naturel sporters en in hoeverre kan naturel trainen schadelijk zijn?
Nou, ik denk dat we eerst even moeten benadrukken hoe goed professioneel bodybuilding voor de gezondheid kan zijn. Ik bedoel even, krachtsport in zijn algemeenheid is natuurlijk een hele positieve prikkel voor het aanleggen van spiermassa. Spiermassa heeft allerlei gunstige effecten.
Zorg
het geeft
manier.
Insulinegevoeligheid, het zorgt voor beter bot, meer kracht, meer behoud van conditie op de langere termijn, hogere stofwisselingssnelheid. Goed, dat is gewoon goed. En ik denk dat als je krachtsport doet met de juiste technieken en de juiste balansen van inspanning en herstel, want ik denk dat daar nogal snel uitgegleden wordt, dat je dan ook niet zo snel te maken krijgt met bijvoorbeeld gewrichtsproblemen of pees-irritaties, ontstekingen of rupturen. Dus ik denk dat professioneel bodybuilding hoeft zeker niet slecht te zijn voor de gezondheid als het op een naturel manier gebeurt, zolang je maar je conformeert aan de juiste standaarden qua techniek en rust en herstel tussen de trainingen door. Als je dat niet goed doet, dan denk ik dat je meer te maken kan krijgen met blessures en dat je daarin ook iets over neigt naar overbelasting. Als we kijken naar het cardiovasculaire deel, we weten heel goed dat krachtsport, zeker als je het combineert met cardiovasculaire training, dus aerobe training, dat het heel erg goed is voor conditie, voor je hartspierfunctie, cardiovasculaire gezondheid, dus ook je risico op ziektes op de lange termijn. Betere stofwisseling, je blijft beter en makkelijker slank. Dus ik denk dat het vooral heel erg goed is dat je aan intensieve krachtsport doet en dat de voordelen veel groter zijn dan de nadelen. En dat je de nadelen die er eventueel mee samenhangen, dat je die best wel kan voorkomen door de juiste tips en adviezen te nemen van de deskundigen.
Ik denk wel dat het daarin belangrijk is dat de positieve effecten die je nu noemt, die hangen samen met krachttraining doen en eventueel cardiotraining. Bodybuilding versta ik echt het zoveel mogelijk het maximaal opbouwen van spiermassa. Dus er gaan ook fases komen dat je veel meer vreten weg moet drukken dan dat je eigenlijk wil. En ook, of het nou voor een fotoshoot of een wedstrijd is, een zo laag als mogelijk vetpercentage verkrijgen. En ik denk dat daar
de extreme.
Ja,
en het grote overschot of het grote tekort.
Ja, en ik denk dat best wel, of je dat nou naturel doet of niet, je zou zelfs een argument kunnen maken dat het extreem lage vetpercentage opzoeken als naturel zijnde, best wel ongezonder zou kunnen zijn als dat met op TRT of op HRT. Ik denk dat
Ik denk dat een eerste leuke vraag voor Diederik wel is van, vanaf wanneer wordt een dieet ongezond?
Ja, dat is. Ik wilde eigenlijk andersom eerst vragen, in hoeverre is, hè, als we het even niet hebben over hoe groot je bent, hoe fysiek je bent en of je prestatiebevorderende middelen gebruikt, maar is het dieet en is het trainingsprogramma van een professionele topbodybuilder zo ontzettend veel anders dan iemand die niet professioneel, maar misschien meer in de amateur klasses meedoet, maar ook
qua training, misschien qua intensiteit, misschien verschil, maar ik denk niet dat er een heel groot verschil zit. Hoeveel
volume zal
denk ik niet.
Ik denk dat het voornamelijk, want ik heb nu bijvoorbeeld, we zijn met dames aan het trainen naar een fotoshoot toe, En,
kan ook heel intensief worden.
Maar ja. Als je dan ziet wat bloedwaardes doen op lange termijn, van op zich best wel een uitdagend dieet en best wel een hogere trainingsfrequentie en een hoge cardio-hoeveelheid, wat ook best wel stress op het lichaam is, zie ik best wel dingen terugkomen. Ik denk, oh, dit is wel meer dan ik had verwacht.
Ja.
Van op een natuurlijke wijze wat er zou gebeuren.
Ja.
Normaal zie je, of tenminste normaal neem je een bij mannen, de hoeveel testosteron en vruchtbaarheid is wel in zekere zin een weerspiegeling van gezondheid.
Net als bij vrouwen, en waarbij je dat dan veel makkelijker kan terugzien in een hormonale cyclus.
Ja, ongestelde
maar
periode,
in principe geslachtshormonen zijn een hele mooie reflectie van jouw interne milieu en gezondheid.
Daarbij zou je dan dus kunnen zeggen dat professioneel bodybuilder, zelfs als je het naturel doet, omdat bij dat extreem lage vetpercentage is testosteron helemaal kut en is vruchtbaarheid ook slecht. En bij vrouwen begint het zelfs al veel eerder dat menstruatie stopt. Zou je dus wel de conclusie kunnen maken dat bodybuilding ook naturel ongezond is, toch?
Nou, dus als je echt tot de extreme gaat, maar dan nog, denk ik, omdat een bodybuilder natuurlijk macrocyclisch fase van bulk afwisselt met calorierestrictie, omdat daar een natuurlijke afwisseling in zit, denk ik toch dat de periodes waarin je in extreem calorietekort zit uiteindelijk best wel meevallen op de lange termijn. Of zeg maar, als je een beetje uitzoomt, hoeveel van die tijd zit je nou echt in extreem calorietekort? En dat calorieoverschot, ja, ook wel. Maar hoeveel bovenop je onderhoud zit je in een bulkfase? 20, 30 procent?
Ja, dat is wel flink.
En dat is, dus zoveel meer is dat niet. Nee, en het leidt niet tot het calorieoverschot wat mensen op den duur overgewicht geeft. Nee,
ik denk
diabetes,
dat daar nog wel een grote keerzijde zit. Is dat niet heel veel mensen doen een dieetfase, dan een bulkfase en weer een dieetfase. Sommige mensen doen dieetfase, gaan ze 2 weken op vakantie, komen ze te veel aan, gaan ze weer een dieetfase doen.
Ja.
Ik denk dat daar een heel groot probleem komt. Want ik zeg altijd van, ja, ik kan prima 12 tot 16 weken diëten, maar ga dan minimaal dezelfde tijd of 2 keer zo lang eruit. En ga dan positief eten. Want dat is gezonder voor je lichaam op lange termijn dan als je continu doordieet.
Ja.
En dat is denk ik een keerzijde die je heel veel gaat zien met eigenlijk een bodybuilding lifestyle. Dat heel veel mensen willen dat lage vetpercentage het hele jaar lang hebben, want dat ziet er leuk uit. Alleen, ik denk dat op lange termijn dat niet gezond is.
Ja. Ja,
ik had een vraag tussendoor aan Wesley, want jij hebt natuurlijk een langere tijd een naturel ook getraind en ook aan wedstrijden gedaan. Zelfs dat jij nog een keer de vraag kreeg, wat gebruik je en dat je niet eens meer wist wat dat, of dat je niet eens wist wat dat betekende. Ja. Heb jij toen dertijds, toen jij een naturel bodybuilding deed, heb je toen ook je bloedwerk al gedaan?
Nee, dat was toen de tijd, dan praten we over 2012, 2013, dat ik die wedstrijd prep echt inging. Toen was het helaas nog niet echt een populair ding om mijn bloedwaarde te testen. Ik had ook, zoals je net zei, ik wist niet eens van het bestaan van steroïden en gebruik af. Ik was echt een leek op dat gebied. Dus ja, ik deed ook nooit onderzoek naar, überhaupt denkende dat ik ongezond bezig was. Ik dacht, ja, ik train hard, ik eet gezond, ik voel me goed. Dus het zal wel goed zijn, vooral als naturel zijnde. Pas toen ik dingen ging gebruiken, dan kom je in aanraking met ook het doen van bloedtesten om te kijken van, wat is nou echt je hormoonwaarde? Bijvoorbeeld, dat is dan gelijk de eerste interesse die je hebt. Hoe hoog is die nu dan? En daar automatisch komt dan die gezondheidswaarde bij. Maar helaas, toen ik naturel was, heb ik er nooit inzicht in gekregen. Maar net hadden we het over de geslachtsgezondheid, zeg maar. En die gecorreleerd is aan hoe gezond je hele lichaam zou kunnen zijn. En ik heb persoonlijk nooit moeite gehad als naturel zijn, ook al op de dag van de wedstrijd zelf, dat ik daar problemen mee had. Van, je weet wel, erectiestoornissen, dat soort dingen, dat heb ik nooit ervaren. Ik denk dat het ook grotendeels wel genetisch natuurlijk is. Ja. Dat heel veel mensen ken ik die dat juist wel hebben. Maar bijvoorbeeld mijn vriendin, die heeft ook naturel wedstrijden gedaan. En die had al met een redelijk hoog vetpercentage al haar menstruatie verloren. En het duurde best lang met normaal voeding voordat hij weer terugkwam. Ja. Dus dan vraag ik me af, in het geval van een naturel bodybuilder, mannelijk, je doet zo'n dieet, je hebt de wedstrijd gedaan, je testosteron is waarschijnlijk omlaag gegaan. Hoe lang duurt het voordat hij weer op een normaal niveau terugkomt? Want dat is denk ik wat een beetje uitmaakt in hoeverre dat gezond is, zeg maar. Ja. Want als het redelijk snel omhoog gaat, dan valt de schade wel mee. Want ja, een kortere tijd, laag testosteron, kan invloed hebben op je gezondheid. Nog zelfs laag testosteron, volgens mij heeft er ook invloed op. Nog zelfs een slechtere cholesterolhuishouding en zo.
Ook,
ja. Maar als dat maar een paar weken duurt voordat het weer omhoog gaat, in combinatie met een dieet die weer hoger in de calorieën zit, in ieder geval boven je onderhoud, dan denk ik dat die impact uiteindelijk wel meevalt. Maar dat is denk ik ook per individu weer verschillend. Want als ik dan de vrouwen kijk, dan lijkt het sneller die hormoonhuishouding out of whack te gaan, zeg maar.
Ja.
maar ook langer te duren voordat hij weer terug in balans is.
Veel fragieler.
Ja, en ik denk dat als het bij een mannen
zijn... Om je vrouwen
veel...
nou zwak?
We hebben vorige week, van de week, was het nou van de week of vorige week? We hebben een hele goede podcast opgenomen met Diederik gewoon voor de dames. En dat, daar heeft hij het allemaal uitgelegd. Dus ik snap wat hij bedoelt hiermee. En hij noemt ze niet zwak.
Ik snap ook wat hij... De, ik ben het met je eens.
Heel bijzonder. Ja. Ja.
Maar zeker. Wat zijn de statistieken die bij mannen ziet? Is, stel, de man zijn testosteronwaarde daalt. Komt hij in hetzelfde tempo terug of is dat ook wel trager?
Dat gaat best wel snel hoor. Dat en dat zit hem. Kijk, de testosteron, daling in testosteronconcentratie is... heel erg een reflectie van ben je overtraind of niet? Ja. Dan heb je je slaap op orde. En dat zijn dingen die natuurlijk ook heel goed en snel te herstellen zijn. Ja. Ja. Het heeft iets minder te maken met vetpercentage. Dat zie je bij vrouwen veel duidelijker. Als die echt heel erg droog komen te staan, dan valt die cyclus gewoon stil. Dat is bij mannen iets minder het geval. En die kunnen ook veel verder zakken in een vetpercentage voordat dat soort hormonale problemen zich gaan voordoen. Over vraag je over calorietekort. Kijk, calorietekort langdurig, hè, daar hebben wij het in de vorige podcast nog over gehad. Daar kan je over twisten hoe slecht dat is. Ik denk dat een langdurig calorietekort voor het behoud van spiermassa wel ingewikkeld wordt. Hè. Je doet het natuurlijk met name om droger te worden en niet om sterker te worden. Als jullie calorietekort adviseren, kijk, ik zou zeggen als je dat redelijk geleidelijk aan doet en je wil niet te snel, want dan ga je allerlei hormonale adaptaties krijgen die het gewichtsverlies juist weer tegenwerken. Maar je kan het ook niet te langzaam doen, want dan verlies je te veel tijd. Ja. Ik heb altijd in mijn hoofd 1% per week lichaamsgewicht. Dat is eigenlijk al wel een beetje...
Dat is hard. 1%
dat is een beetje het maximum. Dus daaronder. Jij zegt eigenlijk daaronder, 0,5% of zo.
Ja. Aan het einde van je fase 0,25 soms.
Ja.
Dus dan ga maar je echt een beetje tapen. Maar in het begin kan je best wel... kijk, als ik nu ga kutten, 1% per week...
Zal er wel wat afgaan, inderdaad.
Ja. Zeker.
In het begin wel, maar...
vocht van mijn kop.
Maar dat is dus ook een beetje wat ik bedoel, dat professioneel bodybuilding. Ja, je zoekt wat meer de extreme op. Aan de andere kant, er zit veel meer deskundigheid bij. En ik denk dat je juist veel meer... jij zegt, als je op vakantie gaat, en sommige mensen die gooien dan alles in de touw en dan vervolgens komen ze terug en dan moeten ze het weer oppakken. Dat zal je veel minder snel zien bij iemand die een elite bodybuilder is.
Ja, veel beter.
Dus ik zou bijna zeggen, die gedisciplineerdheid, die maakt juist dat ze misschien voorzichtiger en geleidelijker aan bepaalde wijzigingen. Veel.
Ja, er zijn ook gewoon genoeg studies die laten zien, je hebt een matador-studie. Daar hebben ze vergeleken van volgens mij 48 weken lang in één keer door dieeten. Uh-huh. Of 12 weken break. 12 weken break. Ja. En die, uiteindelijk de groep met breken komt verder uit qua vetverlies en houdt meer spiermassa over.
Ja, precies.
Dus continu door dieeten is helemaal niet slim.
Nee, en dat doen bodybuilders niet.
Nee.
Niet op die wijze.
Niet zo lang.
Nee. Dus ik denk dat we... Oh, wel twee dingen die op te merken zijn over zeer intensief krachtsport. Is het, je hebt natuurlijk wel de adaptatie van de hartspier. Hè. Je ontwikkelt linkerventrikelhypertrofie. Mm-hmm. Goed om te benoemen dat je hebt het sporthart. Dat wil zeggen het hart wordt dikker, maar ook functioneler. Dus het gaat beter contraheren. Het geeft sterkere pompkracht. En zorgt uiteindelijk voor een betere cardiac output. Dus je kan meer bloedvolume rondpompen in een minuut. Maar voorbij die adaptatie ontstaat linkerventrikelhypertrofie. En dan is de toename aan spiermassa eigenlijk niet meer functioneel. Dat zien we bij anabole gebruik.
Wat is dan het verschil tussen
het sporthart.
De oorzaak, want verdikking van de hartwand is bij een sporthart natuurlijk ook wel enigszins het geval. Dus wat is dan de...
Ja, precies. Maar dan hoort het nog bij de normale adaptatie van het hart. Die voelt dat er vaker belast wordt. En eigenlijk net als een andere skeletspier, die groeit mee naarmate er meer behoefte is aan goed functioneel pompen. Maar bij linkerventrikelhypertrofie, dan krijgt het meer een pathologisch tintje. Dan is er directe stimulatie van anabole steroïden op de hartspier. En dan is het niet meer functioneel. Dus dan krijg
hoe
je niet...
komt dat dan? Want de directe stimulatie
van... Krijg je dan gewoon minder ruimte? Of waar is het dan?
Ja, je moet het een beetje voor je... platgeslagen cardioloog die zal me kiel halen als ik het zo vertel. Maar je moet het je een beetje voorstellen dat bij een sporthart zit de hartspierverdikking vooral aan de buitenzijde. Dus geeft meer pompkracht naar binnen toe. En bij bij linkerventrikelhypertrofie door anabole gebruik zit de spiergroei vooral naar binnen toe.
Okay.
Dus je krijgt in plaats van dat er nog maar 100 milliliter in een hartkamer past er misschien nog maar 80 milliliter in.
Maar dan is hoe kan het dan dat, want jij geeft het voorbeeld van net als bij anabole en andere spieren. Kijk, anabole hebben wel een direct positief effect op andere spieren wat betreft kracht en functionaliteit. Ja. Dus waarom is dat dan bij een hartspier... compleet tegenovergesteld.
Nou ja, compleet tegenovergesteld. In zekere zin dat sporthart, dat groeit dus ook mee. Maar dat is op dat moment nog functionele toename van spiermassa. Maar als die hartspier aan de binnenkant dikker wordt, waardoor er veel minder ruimte komt voor de functie. Kijk, een skeletspier is beelddom. Het moet contraheren of het moet ontspannen. En een hartspier heeft natuurlijk een veel ingewikkeldere dynamiek. Waarbij het ook met volumes te maken heeft. En dat maakt dat een rigoureuze toename van spiermassa niet per se beter is voor het hart. En mijn zorg, en dat is de grote zorg is niet, maar als je krachtsport doet en je zou in bloedvaten de bloeddruk meten, daar zijn studies gedaan die dat hebben bekeken. Je wil niet weten wat voor bloeddrukken je meet tijdens...
Ja. 300-400 bovendruk zit je aan.
Ja. En dat is natuurlijk korte momenten, maar als je dat dag in dag uit... aan je hart als blootstelling geeft, dan krijg je natuurlijk een adaptatie van het hart die misschien net iets verder gaat dan de gezonde sporthart.
Ja.
Dus dat zou een zorg kunnen zijn. En we weten ook nog niet zo goed, wat doet het na 50, 60 jaar met een mens? Als je dat 30, 40 jaar lang heel intensief doet. Dus dat is wel iets waarvan ik me afvraag. Oké, ik kan me voorstellen dat dat op de lange duur dan toch een nadelige invloed heeft. Maar ik denk dat de voordelen gewoon groter zijn.
Als je in een persoon die dus sowieso steroïden neemt, kijk, de ontwikkeling in een naturel persoon die inactief is naar erg actief gaat, zie je ontwikkeling van een sporthart, wat in principe functioneel is.
Ja.
Als je nou bij een persoon die kuurt nog niet heel erg sportief is, zou dan dezelfde hoeveelheid cardio die bij een naturel persoon voor gezonde ontwikkeling van een sporthart zorgt, zou dat, wanneer dat samen met steroïdes ook door kunnen slaan naar ongezond, of is cardio ze ook... Of eigenlijk altijd beter voor hartspier?
Ja, uiteindelijk is er vooral de combinatie van de twee. Want cardiovasculaire training, echt wat meer gericht op duurtraining, dat is juist een andere kracht. Omdat het hart hoeft dan niet bloeddrukken van 300-400 bovendruk te weerstaan. Dan ga je het hart veel meer conditioneren op lagere bloeddrukken, maar meer volume. Dus dan heeft een hart een hele grote prikkel om per slag zoveel mogelijk weg te werken in een gezonde hartfrequentie. Dus dan krijg je juist afslanking van het hart. Dus ik denk dat het heel waardevol is, om andere redenen ook, maar om krachtsport altijd wel te combineren met voldoende cardio. Het is ook voor de doorbloeding goed en het is ook voor je cardiometabole gezondheid is het goed. Maar ik denk dat het voor de hartspier een soort tegenwicht is tegen de, tussen aanhalingstekens negatieve ontwikkeling die op het hart kan ontstaan door krachtsport.
Oké, want Wesley, jij doet vaak ook, of jij doet altijd die 10.000 stappen per dag, lekker wandelen met de kids. Dat doe je nu ook natuurlijk, of in ieder geval in het groeiseizoen, om maar zo te zeggen. Heb je dat vanaf begin af aan altijd al gedaan, dat je zeg maar gewoon bezig bent met die cardiovasculaire, of doe je het eigenlijk voor cardiovasculaire gezondheid, of meer digestion, of een beetje alles bij elkaar?
Nou, ik weet dat ik naast de 10.000 stappen eigenlijk ook een soort hit cardio zou moeten doen, wil je die adaptatie krijgen in het hart, om dat inderdaad weer de andere kant op te krijgen. Want ja, lopen, ook al weeg ik wat zwaarder dan een gemiddelde mens, is nog steeds niet uitdagend genoeg om dat te creëren.
Misschien net een beetje zone 2.
Ja, precies.
Het best.
Ja.
Maar als je met je kinderen loopt, stel ik me toch voor dat je niet stevig doorwandelt.
Nee, ja, soms zit Dexter, zeg maar, ik doe altijd met een kinderwagen lopen. En dan ligt Lara voorin en Dexter zit ook op een stoeltje. En op een gegeven moment kan het best wel uitdagend worden, als het sneeuwt of zo, of dat soort dingen. Ja. Maar dat zijn de uitzonderingen. Maar inderdaad, ik kan niet te hard doorlopen, nee. Dus het gaat meer om de volume aan stappen per dag dan dat je in een korte tijd hard loopt, bijvoorbeeld. Maar ik weet wel dat het doen van hit cardio wel gewoon belangrijk is. Alleen, je zal bij de meeste bodybuilders, inclusief mijzelf, altijd de gedachte hebben, gaat het mijn progressie in de weg zitten?
Maar in zekere
zin ligt hoe je het inzet. Want ik denk, kijk, als jij battle ropes doet of je doet zo'n skier, jouw schouderverzuring trekt wel weg binnen een dagje.
Ja.
Kijk, ga je een airbike doen, dan ga je de hele week last van hebben. Ja. Dat gaat het misschien niet zijn, maar ik merk dus, in een goede fase zet ik het erin. Kijk, richting de wedstrijd toe zeg ik, ja, dan gaat het niet, want dan heb je het herstelvermogen nodig.
Ja.
Maar als jij genoeg calorieën hebt, dus neem deze periode, dan zou je waarschijnlijk wel een paar dingetjes kunnen doen voor een paar weken.
Ja.
Maar in zekere zin is toch krachttraining komt wel aardig overeen qua prikkel voor hartspier ook dan echt hittraining met korte intervals doet.
Ja, is wel anders.
Er zit nog een verschil tussen, ja.
Kijk, het verschil zit hem wel in de totale bloeddruk die natuurlijk, wat jij net zegt.
Onder andere, ja.
Maar kijk, als jij... echt intervaltraining in de zin van 15 seconden sprint, 2 minuten rust. Dat komt aardig overeen met krachttraining.
Niet helemaal.
Ja, want het is niet hetzelfde, maar er zit wel zeker overeen.
Er zit altijd een overlap in.
Er zit wel een overlap
dus
in.
Pak je met krachttraining dan niet al een deel van de positieve adaptaties van
je
training
echt, mee? Je moet echt voor, kijk, op het moment, je belast je hart explosief tijdens krachttraining. Ja. Het is niet alleen de bloeddruk, maar stel je ook voor dat je tijdens oefeningen doe je natuurlijk de valsalva. Hè, dus je houdt je adem vast om je rompstabiliteit te verhogen, et cetera. En dat je geeft eigenlijk je hart elke keer een harde tik. En bij duursporten is dat juist helemaal niet zo.
Ja, echt hittraining bedoel ik.
Als je echt hittraining zit je veel meer anaeroop.
Mm-hmm. Ja.
Hoeveel anaeroop doe jij tijdens krachttraining?
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door ESN. Wil je daar nou bestellen met de hoogste korting? Gebruik de code sportpoeder.
Tijdens krachttraining heb je meestal nog wel de zuurstof te halen. Dus daar zit nog wel een groot gat tussen. Dus echt een goede hit. Dus niet een groepslessie hit, wat mensen doen. Nee, een goede hit hou je misschien 10, 15 seconden vol. Als je echt vol gas gaat. Ja, dat is echt puur anaeroop. Ja. Dat systeem train je.
Ja.
En dat is wel heel anders dan dat jij een uitdagende hexquad doet bijvoorbeeld. Ja, er zit nog wel een groot verschil. Ja. Bij die hexquad kan je gewoon elke rep ademhalen.
Ja, okay.
Dus het komt eigenlijk door het punt dat je eigenlijk dus niet zuurstof tot je beschikking hebt, waardoor je die adaptatie krijgt.
Ja, oké, duidelijk.
Maar ik vind het wel interessant om te weten, hoe vaak moet je bodybuilders nou echt pushen om die cardio ook te gaan doen? Is de natuurlijke neiging van die bodybuilder om gewoon toch zoveel mogelijk in de gym te staan trekken?
Ja. In de app is dat degene die het meest overgeslagen wordt.
Ja. Het kan zijn dat je nu eventjes gestoord wordt door een zware bui die overgaat. Dus excuses daarvoor, maar dat je in ieder geval weet wat het achtergrondgeluid is. En luister lekker verder.
Laag intensiteit cardio niet, maar als ik high intensity erin zet, dat is degene
ik doe het ook echt alleen maar tijdens het droog trainen.
Terwijl de meeste varianten zijn denk ik 3,5, 4,5 minuut. Dat ze zijn echt heel kort. Mensen skippen ze gewoon en denken, ja, dat hoef ik even niet te doen. Dat komt wel goed.
Ja.
Ja.
Nou, vind je het moeilijk om je er toe te zetten?
Nou, ik denk dat het vooral is, bij krachtsport, je loopt de gym binnen, je weet exact wat je moet doen, hoeveel rust je nodig hebt, welke oefeningen, hoe zwaar je moet tillen. En bij een HIIT-training, omdat je dan nog onzekerder bent van het feit, heeft het wel of geen invloed op mijn progressie, moet je nog een duidelijker plan hebben wat je gaat doen. En dat vereist onderzoek, dat vereist of een plan die iemand jou geeft, met de zekerheid erachter van, gaat het geen invloed hebben op mijn progressie. Dus de stap om het überhaupt te gaan doen, is best wel groot. Omdat je constant die twijfel hebt. Ja. Maar nu volg
Het is gewoon kut.
Ja, dat ook.
Maar dat doet echt zeer. Dat doet echt zeer.
Maar dat vind ik nog het minste. Andere sporten is.
Dat vind ik nog het minste erg. Want ik vind uitdagingen wel leuk. Maar nu dat ik steeds vaker bodybuilders zie die dat ook implementeren. Die ook kennis van zaken hebben. En die ik nog steeds gewoon enorm zie groeien. Geeft mij ook het vertrouwen van hij is slim. Hij weet dat het goed is voor zijn hart. En het gaat niet de progressie tegenin. En hij laat zien hoe hij het doet. Dus bijvoorbeeld inderdaad, wat we net zeiden, die minuut wel. En bijvoorbeeld 2 à 3 minuten rust. Bijvoorbeeld dat deel, als je gewoon weet, dit is wat ik moet doen. Dit is een onderdeel van de progressie als bodybuilder in het algemeen. Dan wil je dat wel toevoegen aan je routine. Maar ik denk dat het zo onderbelicht is dat heel veel mensen niet... Ja, ten eerste, het is inderdaad gewoon kloot om te doen. En als je niet weet precies hoe, dan denk je van, ga ik nou kapot voor niks? Van, doe ik het wel...
Waar ik merk thuis kamps, als ik hem uitleg aan mensen... Veel mensen weten niet hoe ze gelijk 15 seconden 100% moeten geven.
Ja, precies.
Want zij zien staan, ik moet 8 sets doen van 15 seconden met 90 seconden rust. Dus mensen gaan doseren. Ja. Dus die gaan rustig beginnen om die 8 sets vol te houden. Dat is niet de bedoeling van hoe het systeem werkt. Je moet gelijk vol gas gaan.
Ja.
Want ik was hem aan het uitleggen, een paar dames waren op een gegeven moment bezig. Ik denk, je moet wel inzet geven, want anders heeft het helemaal geen nut. Dan is het gewoon leuk. Het moet, als je het doet, is het echt niet leuk. En daar zit wel een groot probleem, denk ik. Ja. Dat als je het wil doen, moet je het gelijk vol gas doen. En dat is best lastig.
Nou, anders krijg je ook geen adaptatie natuurlijk. Nee. Als het makkelijk voelt, net als bij krachttraining.
Ja.
Als dat niet uitdagend is, ga je ook nooit veranderen. Krijg je ook nooit
ik heb zelf varianten erin staan in mijn eigen schema. Dat is gewoon op mijn bokzak. En dat dan bijvoorbeeld 20 seconden lang vol gas rammen. Ja, als je gewoon lekker gaat stoten, 20 seconden is prima te doen.
Ja.
Maar ga je echt vol gas rammen en het slaat qua techniek helemaal nergens op. Ga je best wel stuk in 20 seconden.
Ja.
En dan denk je, gaat die bel weer? Ik moet alweer. Ja, dat gaat best wel rap. Maar het werkt wel.
Ja.
Ja.
Want wat voor cardio zet je dan bijvoorbeeld in de schema's van jouw cliënten?
Nou, ik zie dat het als 4 niveaus. Dus ik heb een niveau dat is gewoon wandelen. Dan heb je inderdaad laag intensiteit cardio. Dus dat is ronde hartslag voor mensen die luisteren. 110, 130, een beetje die. Dan
een beetje wandelen voor mij, zeg maar.
Fietsen, een half uur.
Ja, wandelen en cardio is nog steeds wat anders, hè? Dan heb je krachttraining. Dat is de meest makkelijk, want die doet erin. En dan heb je dus die hit-variaties. Dus dat zijn de varianten die er zijn. De hit-variaties die ik van... Ja, je hebt bijvoorbeeld een airbike die je kan doen. Maar ik merkte de eerste keer dat ik de airbike deed, die variant. Ik kon echt 3 dagen niet lopen. Mijn benen zo kapot waren. Want ik trapte bijna 1000 watt weg. Ja, dat was gewoon niet te doen. Dus toen heb ik op een gegeven moment geswitcht naar bovenliggende varianten. Dus inderdaad boksen, skier, een rower kan je nog dingen op doen. Battle ropes, dat zijn variaties die je heel goed kan doen. Wat je bijvoorbeeld maar echt 15, 20 seconden vol gas doet. En dan heb je gewoon een rustperiode afhankelijk van hoe goed je uithoudingsvermogen is. Waar je het op aanpast.
En hoeveel sets zijn je dan dat je doet?
Als ik zou aanraden, ik zou beginnen met 4 setjes.
Ja.
Want eerst maar eens kijken hoe je herstelcapaciteit is. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ik ga naar 6, ik ga naar 8. Bij 10 heb je wel een uitzonderlijke conditie als je dat volhoudt.
Ja. Maar dat is hooguit dan, even rekenen, 200 seconden, dat is, niet meer dan 10 minuten. Maar
je 2 minuten rust tussendoor, hè? Dus een ronde duurt...
Ja, 2 minuten heb je niet een hele beste conditie, hoor.
Wij hebben ook nooit gezegd dat wij een goede conditie hadden.
Startvariatie begin ik om 90 seconden.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, ik had op die airbike deed ik 20 seconden werk, 2 minuten rust. En dan 2 minuten had ik echt niet genoeg.
Nee.
Helemaal klote.
Ja, maar op een gegeven moment gewoon je hele longen staan,
ja,
in de brand.
Dat is
alles,
vreselijk.
Ja. Je proef je bloed en zo.
Ja, je komt jankend vanaf.
Ja, maar dat geeft toch ook aan hoe anders dat is.
Ja, ja, het is een compleet andere training. Ja.
Je legt veel meer nadruk op, op bijvoorbeeld je longvolume.
Ja, ja, weet ik dat die airbike gedaan. Ik kon het grap niet eens afkomen. Nee, mijn benen waren helemaal gesloopt.
Ja. Maar even tussendoor, nu dat we het erover hebben. Hè, en dat we voorbeelden aankaarten, voel ik persoonlijk de drang
om het te gaan doen.
Want, kijk, maar ik heb ook een gym met een skier, ik heb een roeier, ik heb ook al die dingen.
Ja.
Een normale gym misschien niet, en iemand die zelf thuis traint of zo, helemaal niet. Nee. Dus dat bedoel ik met die eerste stap. Omdat, kijk, ik been type hit oefeningen zijn het makkelijkst. Makkelijkst qua uitvoering om te gaan beginnen, maar ik ga die nooit doen, want mijn benen is mijn verbeterpunt.
Ja, daarom.
Dus daar houdt al, dan zit er gelijk al een streep doorheen. Dus daarom moet ik naar die specialisatie dingen
maar
gaan.
Maar je kan creatief zijn. Je kan een medicine ball pakken. Daar kan je ook wel dingen mee doen. Ja. Die zijn vaak makkelijker te benaderen. Dus je kan slamballs doen. Je kan er een muur aan gaan gooien. Dat soort dingen kun je allemaal doen.
Ik denk dat de verkrijgbaarheid van deze kennis evenveel gedeeld moet worden als een trainingsschema bijvoorbeeld. Ja. Iedereen, als je trainingsschema opzoekt, gelijk 10.000 video's.
Ja.
Maar een hit video van een bodybuilder. Kijk, als je een hitvideo op zoek kan, maar dan zie je gewoon een dame het uitvoeren. Dan denk je, ja, dat wil ik niet zijn.
Ah, ik heb
je wil een bodybuilder het zien uitvoeren en ook zien, die blijven gewoon gespierd. Van, oké, je ziet het bewijs.
Ja.
Want het kan een onderdeel van je routine.
Ik heb het toen een keer met Ben Pekotsky over gehad. Die was het toen aan het doen. En hij stuurde mij een video door via WhatsApp dat hij een windgate aan het doen was. En ik zag hem en ik zeg, Ben, hoe herstel je jouw benen hiervan? Want dat sloeg helemaal nergens op wat hij aan het doen was. Dat is een soort fiets waar ze gewicht op gooien terwijl je bezig bent. Totdat je op een gegeven moment gewoon niet meer rondgetrapt krijgt.
Maar Ben is bijvoorbeeld iemand die toevallig hele grote benen altijd had. En het bovenlichaam juist minder. Dus hij, juist voor hem is een goede keus.
Ja, dus voor hem was het top. Want hij herstelde er wel van. Want hij kon het gewoon hebben.
Ja.
Maar ik vroeg, waarom doe je dit überhaupt? En vanuit daar kreeg ik op een gegeven moment heel veel info van, ja, dit is de reden waarom ik doe, want ik wil het langer volhouden. Ik wil niet als ik 45 ben dood neervallen.
Ja,
dat was zijn lelijk uitleg. Dat ik dacht van, oké, dit is interessant. Want hij legde het uit van wat hij van zijn coaches doorkreeg, wat hij allemaal in had gehuurd. En ik denk, oké, ik snap je concepten nu en dan ga ik wel uitzoeken hoe het in elkaar zit. En dat is een beetje hoe ik erin gerold ben.
Ja.
Maar het is best wel moeilijk te vinden inderdaad. Want uiteindelijk, als je opleiding gaat kijken, bijna geen enkele opleiding echt uit.
Nee.
Maar iedereen heeft altijd een beetje het stigma inderdaad bij cardio. Dat het één je spieren opvreet. En dat mensen altijd denken, oh gat, van moet er na een uur saai vooruit zitten staan op de fiets. Maar wat jij dus net zegt, blijkbaar kun je gewoon binnen 5 à 10 minuutjes.
Het ligt heel erg aan de situatie. Ja. Dat is het. Van, kijk, als iemand maar 3000 stappen per dag loopt, dan zeg ik inderdaad, ja, misschien heb je wel een beetje cardio nodig. Want je doet bijna niks. Ja. Maar heeft iemand een baan waar hij 14, 15.000 stappen per dag loopt, dan heb je inderdaad niet zo heel veel cardio nodig. Maar dan kan je misschien een keer met zo'n battle erop ding, kan je er vanaf komen inderdaad.
Ja. Okay.
Ja, het moet inderdaad gezien worden als bovenop je fundering, zoals hoeveelheid stappen die je zet, de activiteit. Want het moet niet als vervanging zijn, want dat heb je ook wel eens, dat mensen doordat ze die hit cardio doen, 3000 stappen minder gaan zetten. Mm-hmm. Dat wil je eigenlijk ook niet creëren. Dus ja.
Ja, maar dat is hetzelfde als mensen die cardio gaan doen om meer calorieën te mogen eten.
Ja,
dat vind ik ook zoiets. Dan ga je 20 minuten extra cardio doen, maar uiteindelijk die calorieën die je extra eet, verbrand je daar elke keer meer mee weg.
Ja.
Zodra je stopt met die cardio, komt er een vetmassa bij.
Ik skip gewoon mijn cardio zodat ik minder hoef te eten.
Die heb je ook nog.
Ja. Heel slim, denk smart. Ja, want dat is ook nog een dingetje, want natuurlijk ook al, het is nu natuurlijk droogtrainseizoen. Heel veel mensen denken altijd van, ja, die cardio die je dan doet tijdens het droogtrainen, mag je die er dan bij eten? Of tijdens het bulken, dat mensen denken, oh, moet ik die er dan bij eten?
Ja, ik ben altijd van mening, het is niet 1-op-1 hetzelfde. Dus laten we 300 calorieën cardio, is niet 300 calorieën aan voeding. Dat werkt niet helemaal 1-op-1 zo, want 9 van 10 apparaten klopt echt niks van wat erop staat.
Nee, dat klopt.
Dus dat is één ding wat je zo heel moet onthouden.
En een smartwatch bijvoorbeeld?
Die, nou, volgens mij 90% zitten ernaast, zoiets was de studie. Mm. Dus het is nog best wel flink dat ze ernaast.
En het probleem is ook nog eens dat, best wel een flinke kerel. Stel dat jij, ik noem wat, 100 kilo weegt, even een voorbeeld. Dan, en jij doet een uur cardio, dat zou 400 calorieën zijn. Dan denkt iedereen, ik heb 400 calorieën extra verbruikt. Maar je hebt niet in één keer 25 uur in je dag, je hebt 24 uur in je dag. Dus in plaats van het uur dat je cardio deed, heb je ook sowieso ergens, al weet ik veel, 80 calorieën bank zitten of in je keuken kloten of weet ik het wat.
Ja.
Die kan je eraf halen. Dus dat uur cardio verbrandt geen 400, maar weet ik van dit voorbeeld 320 calorieën.
Additionele verbranding eigenlijk.
Het is, en dan wordt het een heel stuk minder interessant voor, kijk, zeker in een prep, dat stukje extra cardio, dan kan je het inderdaad wel gezien, oké, ik creëer met die cardio wat meer speelruimte, zodat ik nog wel wat extra koolhydraten, weet ik het wat, kan eten. Maar in je bulkfase zou cardio niet zien om extra te vreten, maar inderdaad gewoon voor de positieve adaptaties die je ervan krijgt.
Maar zou je bij iemand in een calorietekort liever sturen op meer cardio om dat calorietekort te bereiken?
Dat ligt eraan
of
hoe,
juist door middel van dieet?
Voeding zou de beste optie zijn, maar iemand moet kunnen volhouden.
Ja.
Dat is het goede antwoord. Want als je het niet kan volhouden, dan heeft het nooit nut.
Maar maakt het uit voor lichaamssamenstelling?
Ja, uiteindelijk wel.
Volgens mij is ook cardio heeft een wat potenter effect op het verbranden of het vrijmaken van energie uit orgaanvet. En een calorietekort zou...
Ja, er zit verschil tussen...
Meer voor onderhoudsvet.
Makkelijk uitleg. Ik heb gisteren toevallig een typtraining gegeven. Heb ik uitgelegd het verschil tussen iemand van 25% naar 15% laten zakken. Mm. En van 15% naar lager. Mm. Want het eerste deel wat je verliest is visceraal vet. Dus dat kan je makkelijk herkennen. Soms zie je wel transformatiefoto's. Iemand is amper afgevallen, maar er zijn wel heel veel buikcentimeters kwijt. Ja. Nou, visceraal vet heeft een hele goede doorbloeding. Dat verbrand je wel. Ga je op een gegeven moment kijken naar het vet wat moeilijker te benaderen is. Ja, dan ga je misschien betere doorbloeding hebben. Dan is een cardiovasculaire activiteit kan verbeteren van doorbloeding veroorzaken. Ja. Waardoor het wel los kan komen. Dus op een gegeven moment als je echt afgetraind wilt worden. Zeker de eerste paar keren, en als je daar nodig geweest, denk ik, wilde je een vorm van cardio nodig hebben om echt helemaal afgetraind te worden.
Wat denk ik een bijdragend effect kan zijn van duurtraining, is, en dat zie ik, dat weet ik uit literatuur, maar ook uit mijn eigen type 1 diabetes patiënten. Dat zijn patiënten die hebben geen insulineproductie, die moeten de insuline zelf spuiten. Als zij om 8 uur 's avonds gaan trainen, van 8 tot 9, ze gaan een intensieve fietssessie doen of iets dergelijks, of hardlopen. Ja. Dan zie je natuurlijk dat in de periode dat ze sporten, dan zakt hun glucosespiegel. Mm. En vervolgens in de rest van de nacht zakt die nog steeds verder. Ja. Zij spuiten langwerkende insuline, die werkt 24 uur ongeveer gelijk. Die is afgestemd op hun insulinebehoefte. Maar op het moment dat ze gaan sporten, dan zie je dat de insulinegevoeligheid ook in de uren na het sporten, tot wel 12 uur daarna, beter is. En dat komt omdat insulineresistentie vindt plaats doordat er vet in spierweefsel zit. Dat verbruik je als je gaat sporten, vooral bij duursporten natuurlijk. Waardoor de insulinegevoeligheid in de uren na het sporten beter blijft. En hoe minder insuline je maakt, hoe gunstiger je vetverdeling zal zijn. Dus je slaat minder vet op. Ja. Dus dat zou voor mij ook een reden zijn om te zeggen, oké, eigenlijk zou een stuk cardio altijd een onderdeel moeten zijn van je routine. En zeker tijdens het droogtrainen.
Ja, ik denk wel dat het belangrijke keerzijde hierbij is, mensen moeten wel een hartslag bijhouden.
Ja, want wat je gaat moet gebeuren, wel hard genoeg gaan.
Ja, want cardio, stel je begint met 20 minuten aan het begin van je dieetfase. Ben je een keer 6 weken verder, ben je een stuk fitter geworden. Heb je niet meer dezelfde hartslag. Dus deed je altijd 5,5 km per uur 5%. Dat gaat niet op dezelfde intensiteit meer zijn voor je lichaam begrepen dan 6 weken later. Want dan is het in één keer een makkie.
Daarom doe ik altijd de afstand in plaats van de tijd. Want wat je ook merkt, hoe dieper je in een dieet gaat, jouw...
Minder snel je gaat lopen.
Ja, maar hoe je de cardio ervaart, wordt ook moeilijker. Dus binnen dezelfde 20 minuten ga je minder verbranden, omdat je voor je gevoel even hard aan het trainen bent.
Maar denk je dan niet dat je meer oxidatieve stress maakt, omdat jouw hartslag misschien wel hoger wordt, omdat je het heel zwaar hebt?
Nou, maar, ja, vaak zie je juist ook door die adaptatie, uiteindelijk als je bijvoorbeeld inderdaad zit 10 weken in een dieet, en je doet al die 10 weken dezelfde exact hoeveelheid cardio. Dus eigenlijk op die 10e week is je hartslag gemiddeld lager dan de eer. Dus je verbrandt eigenlijk minder.
Ja.
Maar je gaat ook langzaam, want je lichaam die wil eigenlijk energie behouden, zeg maar. Ja. Dus dat is gewoon een evolutionaire proces wat dan plaatsvindt. Dus maar als je afstand doet, dan kan je ook al ben je heel sloom, dan zit je er langer op. Ja. Dus uiteindelijk verbrand je ongeveer nog steeds dezelfde hoeveelheid calorieën. Alleen dan is het niet meer cardio voor die adaptatie, maar echt puur cardio voor die vetverbranding in principe. Dus even kijken, want je hebt daar zo'n term voor ook in RPE.
Ja.
Die dat gevoel, op het begin kan het 5 zijn, op het einde kan het 8 zijn, terwijl je exact hetzelfde doet. En aan de hand daarvan, daarom is tijd, zeg maar, is eigenlijk geen goede meet.
Maar doe jij bijvoorbeeld aan het einde van je prep ook nog cardiomodaliteit aanpassen om bepaalde dingen toch droger te krijgen? Dat je denkt van, hé, dat werkt voor mij beter. Of zeg je van, uiteindelijk de vorm van cardio die ik doe, maakt niet heel veel uit?
Nou, het is uiteindelijk nog zelfs zo bij mij. Dan ga je naar de extreme vetpercentages. Dan wil je eigenlijk de cardio op een gegeven moment nog zelfs gaan verlagen. Ja. Omdat je anders niet meer herstelt van jouw normale trainingen.
Ja.
En dat is zeg maar die balans die je op een gegeven moment moet krijgen. Omdat, ja, als ik ook al doe ik in de ochtend die 30 minuten om een fiets cardio, maar die intensiteit is nog hetzelfde als eerst. Dan het probleem dan is dat mijn beentrainingen gewoon, ook al zijn die later in de week, nog steeds minder goed worden, waardoor ik minder spier behoud. Ja. En dat is wat bodybuilding omdraait natuurlijk. Uiteindelijk zoveel mogelijk spiermassa behouden.
Ja.
Dus dan, ja, je verbrandt misschien meer vet, maar ook spier tegelijkertijd. Ja. En dat wil je proberen te voorkomen natuurlijk.
Ja, maar doe je dan je trainingsvolume ook verlagen of probeer je die wel gelijk te houden?
Nee, die gaat omlaag.
En gaat die harder omlaag dan de cardio of is dat een beetje evenredig?
De volume in mijn training gaat omlaag aan de hand van, daar kan ik precies natuurlijk bijhouden, hoeveel reps en hoeveel gewicht ik doe. Dus als ik merk van de derde set is al 2 weken achter elkaar minder, dan gaat die er gewoon helemaal uit.
Ja.
Omdat je niet genoeg herstelt blijkbaar om dezelfde kracht te kunnen leveren. Maar bij cardio is het gewoon lastiger te kwantificeren. In hoeverre, ja, want je kan altijd wel die cardio sessie afmaken.
Ja, je kan gewoon doorpushen.
Je kan doorpushen, ja. Alleen het wordt steeds zwaarder. Maar dat wil wel zeggen dat je lichaam toch harder aan het trainen is bijna om dezelfde moeite te doen. En dat kost ook meer energie.
Ja.
Dus uiteindelijk, ik probeer het trainingsvolume is blijft voor mij wel een belangrijker aspect dan cardio. Want op een gegeven moment je moet een stimulans creëren in de gym om die spiermassa te behouden natuurlijk.
Ja, maar dat zijn niet zo heel veel werkzetten. Want dat is waar.
Klopt.
Ik merk met, nou, drie zegt het onderzoek, ik meestal blijf bij 5-6 in de week hangen bij veel mensen die ik coach.
Ja.
Maar ik merk wel het trainingsvolume. Bij sommige vlag ik misschien wel 60-70% van het, ja, hele schema gaat eraf. Op een gegeven moment einde. En ja, wat ik wel probeer steeds meer is inderdaad zelfs cardio helemaal eruit te halen. Tot iemand, ja, alleen nog stappen loopt de laatste weken.
Ja, precies.
Want dan kom je helemaal top uit.
Ja.
Ja, en dat zou het ideale zijn.
Ja, want je lichaam wordt ook resistent in het verbranden van vet als jouw vermoeidheid in het algemeen gewoon te hoog is.
Ja.
Je lichaam gaat dan, waar we het op het begin over hadden, met die hormonen gewoon aanpassen. Ook al zou jij enhanced zijn, dan nog gaat dat op een of andere manier toch de foute kant op. Ja. Dus dat wil je ook een beetje reduceren. Dus inderdaad op het laatst alleen stappen zetten. Zo min mogelijk vermoeidheid creëren in het lichaam.
Krijg je de beste look.
Ja, ja, precies.
Maar dat is uiteindelijk ook waar het enhanced zijn, denk ik, de grootste voordelen biedt. Hè? Ik weet niet, ja, of jullie dat ook, ja, kunnen beamen. Maar
het is vooral de ratio tussen alpha en beta receptoren. Daar zit het voornaamste verschil.
Ja, maar ik stel me ook zo voor, in een kutfase heb je natuurlijk, je kan niet afvallen zonder ook spiermassa kwijt te raken. En ik denk dat op dat moment anabole steroïden het grote verschil maken, omdat je dan bijna kan bouwen in een kutfase.
Ja.
En bulken, dat lukt iedereen. En naturel alleen, het kan ook goed bulken.
60% van Nederlands momenteel aan het bulken.
Ja, alleen non-stop in een calorieoverschot. Maar dat is natuurlijk eigenlijk waar je de biologie aan het bypassen bent, door op zo'n moment.
Ja.
Juist androgenen te gaan gebruiken die het spierverval tegengaan.
Het is wel grappig. We zijn begonnen met de acceptabele schade bij professional bodybuilding. Maar ik denk dat de boodschap voor Jay is dat hij cardio moet gaan doen.
Ja, dat heb ik wel serieus al 10 keer verteld. Ja, ja. Dus, maar zodra mijn bulk voorbij is, ga ik er ook mee beginnen.
Ja, ik heb ook altijd het voornemen, zeg maar, aan het einde van elk droogtraining traject. Oké, tijdens bulk ga ik echt cardio doen. Het gebeurt uiteindelijk toch niet. En ik weet zeker dat heel goed.
Maar het voordeel is dus wel dat ik nu zo niet geadapteerd ben. Dat elk beetje cardio wat ik doe gelijk een heel groot effect heeft.
Nou, ik moet wel zeggen, ik ben pas de laatste, ik zit nu op week 13 van het droogtrainen. En vooral de laatste 5-6 weken ben ik echt, nou, meer stappen gaan zetten. Ja. Cardio, 2 keer tennis of padellen in de week en zo. En ik merk wel gewoon, ik zit op hetzelfde niveau qua hoeveelheid. Hartslag gaat erop vooruit en gewicht gaat omlaag.
Ik stop het einde van mijn kut. De laatste weken doe je dat minder. Maar ik zit ruim boven de 20.000 stappen op een dag, hoor. Dus ja, ik bouw echt flink op.
Dan is dit een slechte dag voor jou, een aantal uren aan een tafel zitten.
Nou, maar ik zit nu in mijn bulk, dus nu zit ik
stap om de tafel.
Nu probeer ik hem onder de 5000 te houden. als het moet, ga ik gewoon koprollen.
Ja. Ga nooit wel een keertje de walkcast doen. Dan mag je lopen tijdens het droogtrainen.
Je moet alleen niet janken over het geheig. Maar dat,
die video heb ik vorige week opgenomen.
Ja,
ja,
klopt.
Ja. Oké, duidelijk, cardio is erg belangrijk. Ik had ook op mijn kaartje gezet invloed op de hartspier. Ik denk dat we die nu wel redelijk goed behandeld hebben. En de toegevoegde waarde van cardio. En het hoeft dus blijkbaar, zoals Frank zegt, helemaal niet zo gek te zijn. 10 minuutjes kan ook een paar hit dan.
Een goede toevoeging kan zijn, ik ben wel benieuwd hoe Wesley dat doet, is nadat je bijvoorbeeld de foto's op de wedstrijd gehad hebt, van dan wel cardio weer gelijk toevoegen. Want dat is één ding wat ik wel merk, is van iemand traint zich helemaal af en die gaat meer eten. En die gaat misschien trainings even wat rustiger aan doen. En dan doen ze geen cardio, dat er heel snel vetmassa bij komt. Maar als iemand dan cardio blijft doen, valt dat in één keer heel erg mee. Dus ik denk dat dat wel juist een belangrijk is. Dat als je net klaar bent met je aftraintraject, dat je juist de maand daarna, misschien wel 6 weken, juist cardio wil integreren. Ja. Niet absurde hoeveelheden, maar puur om te zorgen dat de vetmassa niet te
staan. Reverse diet ook, ja, toch?
Ja. Zo mogelijk
langzaam teruggaat.
Klant er daar wel een beetje een keuze in. Nou, laat zeggen, je eindigt op een tekort van vanaf je startonderhoud, 1000 calorieën tekort. En een uur cardio. Kies maar of we gaan cardio verminderen. Maar dat betekent dat je dieet minder op omhoog gaat. Of we doen dieet bij zorg omhoog. Maar je houdt cardio erin. Je mag kiezen. Ja. Ja. Maar allebei tegelijk gaat zorgen dat je een dikke kop krijgt.
Ja, vochtballetje.
Ja, ik merk dus, ik moet bijna bij iedereen wel cardio erin houden. Want anders merk ik dat vet bij starten stijgt echt snel.
Klopt.
Ja, vanuit het gezondheidsperspectief zou ik als arts graag willen adviseren dat je de cardio er altijd in houdt.
Ja. Als jij dan, als we dan...
Altijd.
Maar als we dan
een
scenario...
Wat voor frequentie en hoeveelheid? Welke richtlijn zou je dan een beetje geven?
Ja, vind ik lastig. Ja, ik denk dat je op 2 à 3 uur per week wel moet uitkomen als minimum.
En als, kan als je jij als nou een keuze moet maken... of mensen cardio laten doen of krachttraining. Welke kies je dan?
Oeh. De combinatie.
Nee, als je een keuze moet maken
kiezen?
Tussen... Ja?
Damn.
Welke van die twee zou...
Voor de algemene gezondheid ja. of... Ja, dan duur. Dan,
toch wel?
Ja,
okay.
Dat denk ik wel.
Ik had verwacht krachttraining, omdat dan natuurlijk sarcopenie en dat soort dingen, metabole flexibiliteit.
Tuurlijk. Uiteindelijk denk ik dat, ja, daarom de combinatie, Jay.
Uiteraard.
Kiezen.
Uiteraard.
Maar ik denk dan meer aan die 70-80er. En ik denk dat uiteindelijk op eindpunt als hart- en vaatziektekanker en ook zaken als dementie en slaapkwaliteit en dat soort zaken, dat het uiteindelijk toch... Okay. De duursport net iets meer doorslag geeft op de lange termijn. De korte termijn... Maar je hebt gelijk, qua sarcopenie en botsterkte is krachttraining beter. Ja. Maar je kan zeker ook in... Als je niet gaat fietsen of zwemmen, maar je gaat hardlopen, steppen of werk... Je gaat het skelet belasten, dan pak je dat daarmee mee. Ver, ja. En natuurlijk met duursport kan je ook je spiermassa op niveau houden. Alleen je gaat niet... bovenmodaal gespierd zijn.
Nee, ver. Maar dat is,
ja. Ja, het is ook lastig, want ze noemen het een epidemie natuurlijk, met obesitas, dat er natuurlijk ook enorm veel bewegingsarmoede is, waardoor je dus eigenlijk gewoon standaard die cardio wat elk mens vroeger wel deed, gebeurt niet meer.
Ik zag statistiek voor pre-diabetes in Nederland. En diabetes is volgens mij 1,4 miljoen mensen die nu diabetes type 2 hebben. En pre-diabetes waren volgens mij bijna 3 miljoen. Dat ga je gewoon schieten.
Het gaat in de miljoenen.
En moet je nog voor kinderen eraf halen.
Ja, en volgens mij was het 1 op de 14 mensen of zoiets. Dat zijn echt veel.
En daarvoor, voor de metabole gezondheid, is duursport echt beter.
Ja. Oké. Okay. Hey, we hadden het net ook nog over het terugkomen uit de fotoshoot. Bijvoorbeeld voor dat je hormonen weer terug op peil komen. Zo eventjes geleden dat we dat besproken hadden in de podcast. Maar wat zijn de beste stappen om dat te gaan doen? Want je had het net over een reverse diet.
Slaap.
Is dat de
slaap? Al je stimulansen eruit scheelt een bak.
Slaap, stimulanten.
We hebben het over naturel atleten.
Ja, en ja, calorie opvoeren.
Voeding omhoog. Vooral dat, ja.
Alleen
precies.
Ja. Maar dus niet te veel.
Maar niet te snel.
Er ligt een hele makkelijke manier voor om te bepalen eigenlijk. Je krijgt door een laag vetpercentage bepaalde adaptaties, zoals je slaap wordt minder, je wordt zwakker in de gym, je hebt een hele hoge eetlust, je bent heel food-focused. Als al die dingen verdwijnen bij een bepaald vetpercentage, die je langzaam omhoog laat gaan, op een gegeven moment verdwijnen die dingen. Dat is jouw setpoint waar je lichaam tevreden mee is. Dus als je in één keer gewoon een volle nacht kan slapen, je bent niet meer gefocust op de klok van wanneer mag ik weer eten. Je libido is weer normaal. Dat correleert aan een gezond vetpercentage voor jou. En dat is bij iedereen eigenlijk anders. Sommigen kunnen year-round 8% staan bijvoorbeeld. Maar de anderen hebben daar 12% voor nodig. En hoe gezond dat is, dat ligt per persoon net wat anders eigenlijk. Maar hoe je daar bij de sommigen zeggen ook zelfs, en daar is ook wel iets voor te zeggen, zo snel mogelijk naar dat vetpercentage gaan. Sommigen zeggen van ja, reverse diet zo langzaam mogelijk. Maar dan zit je dus nog een paar weken in die ongezonde situatie van disbalans van hormonen. Testosteron gaat niet snel genoeg omhoog. Dus je wil eigenlijk zo snel mogelijk naar dat percentage gaan en daar blijven. In principe. En dan vanaf dat punt heel langzaam omhoog gaan.
Het lastige, dames, is wel is dat aan het einde van een fotoshoot of een prep, weet ik het wat, staat honger totaal niet in relatie met je behoeften. Ja. En kijk, als je het percentage weet waar jij oké op bent, dan perfect. Alleen heel veel mensen die denken natuurlijk dat ze oké, mijn vetpercentage moet omhoog. Gaan veel ze tevreden, want vetpercentage moet omhoog. En die slaan enorm door, omdat als ze eenmaal op dat percentage zitten waar ze het meest gezond zijn, is eetlust nog steeds veel hoger dan behoeften. En dan krijg je dat gejojo natuurlijk.
Ja, ik denk dat dat probleem voornamelijk komt omdat mensen compleet anders gaan eten dan
dat. Precies.
Als je gewoon een soort rechtvaardiging of een soort inlossen van alle harde werken dat je
makkelijk zegt, je zit kip, rijst en broccoli continu te eten en je gaat in één keer ga je allemaal lekkere dingen eten. Ja, dan ga je niet kunnen stoppen. Maar maak je gewoon je portie rijst groter in dit voorbeeld.
Maar dat lijkt me dat je dat het meest moet tegenhouden, dat iemands drang om weer terug te keren naar de ongezondere producten die al die malen niet heeft mogen.
Ja. Coach om dat vol te houden, dat is het moeilijkste wat er is.
Ik ken mensen precies. Die maken een lijstje tijdens het droogtrainen. Wat ze dan allemaal willen eten.
En
dan
een lijstje.
Ja. Daarna
ligt
al thuis. Ja, in een doos. Ja, ja. Ja, ja, het is zo grappig. Ik heb nu een paar dames die op dieet zijn. Als je hun Instagram open gaat, de Explorepagina alleen maar alleen maar eten. Dat is echt niet normaal.
Maar eating challenges op YouTube en zo. En vreselijk, man.
Maar dan moet je op tijd mee beginnen. Ik stel me toch zo voor dat er zo'n datum, het einde van je prep, een soort van moment is. Oké, nu mag ik weer. En ik hou dit vol, want ik weet dan is het weer oké.
Maar dan moet je van tevoren al coachen.
Ver van tevoren al moeten gaan voorbereiden. Het komt niet in één keer, gaat die klep open, kan je alles weer eten.
Ja. ik heb één keertje, dat was dan, had ik een wedstrijd gehad. En toen had ik besloten dat ik die maandag erop wou ik 3 keer uit eten op een dag. Gewoon ontbijt, lunch en avondeten. Nou ja, ontbijt natuurlijk helemaal klem zitten vreten. Lunch was al doorgeschoven naar 1 uur of 3, want je had gewoon geen honger meer. En avondeten, toen zaten we daar zo. Nou, ik heb een voorgerechtje besteld, dat heb ik niet eens opgekregen. Gewoon kotsmisselijk, man. Dat is echt, je eetlust is gewoon zo niet on par met wat je...
Ja, ik ken het ook. Je eetlust is zo hoog, dat ook al zit je echt tot je nok toe vol, dat je nog steeds denkt aan wat kan ik nog meer... Ja. Eten bijvoorbeeld.
Ja.
Maar eigenlijk als je weet dat je dat probleem hebt, is een coach gewoon zo belangrijk eigenlijk. Die jou van tevoren al eens een schema geeft.
Ja.
Oké, dit zijn de richtlijnen.
Ja.
Wel rekening houden met wat vindt de cliënt belangrijk. Voor wat die vindt gewoon belangrijk om sowieso na zo'n wedstrijd of fotoshoot uit eten te gaan. Maar geef een bepaalde richtlijn daaraan, dat je niet echt helemaal klem gaat vreten. Ja. Ja. Dat je dat misschien 1 of 2 dagen doet.
Geen all you can eat.
Nee, precies. Geen all you can eat.
Dure à la carte.
Eigenlijk, ja, precies. Een heel duur restaurant. Ja, ja, ja. Ja.
Je mag naar een sterrenrestaurant.
Michelinsterren, daar mag je naar.
We gaan naar de Harbor Club, jongens.
Ja, maar vervolgens...
Nee, maar ik denk ook dan dat je een support system moet hebben. Dat als je daar zit, dat iemand anders ook zegt, nu is het genoeg geweest. Ja,
ja, dat de Uber naar je toe komt van, nee, klaar.
Maar ik vind het zo bizar hoe... Ik heb nu moeite met 6000 calorieën op een dag. En als je net uit de wedstrijd komt, in 1 zitting 6000 calorieën, fucking easy. Ja. Dat is zo bizar.
Ja, ik heb ook die strategie gevolgd. Ik heb er ook gewoon evenveel last van als iedereen. Dat je gewoon alles wil eten wat je eigenlijk niet mag. Dus er zijn 2 dingen eigenlijk die je bijna oneindig kan verhogen. Er zijn eiwitten en groentes. Mm-hmm. Om puur die maagvulling in ieder geval te krijgen. Dat initiële signaal van oké, ik zit vol. En zo haal je het in ieder geval de hoeveelheid extra shit die je zou eten is heel erg verminderd.
Ja.
Maar als je dat al, die 2 factoren al hebt, dan werkt
En veel light frisdrank met prik scheelt ook een stuk.
Dat ook veel
water. Je gaat gewoon schuim kotsen.
En dan is het argument van dan word je bloated en dit en dat. Maar bloated zijn is wel een stuk beter als je 10 kilo vet aankomen in 1 keer.
Ja.
Dus op een gegeven moment, wij zijn al van het ene extreem gegaan. Mm-hmm. Dat is toch al ongezond eigenlijk.
Ja.
En vervolgens wil je dan naar een gezonde plek terug. Maar die tussenfase is altijd gewoon even
die avonden dat je in bed ligt met een hartslag van 110, omdat je zo verkoopt.
Ja, je hartslag blijft gewoon hoog, hè?
Oh, wat erg, man. Je is zo beroerd voel je dan. Ja.
Ja, we hadden het net over overgewicht. En we hebben het nu natuurlijk heel erg over diëten gehad. Er wordt ook heel vaak een beetje gezegd van... Ja, wat zijn nou precies de gevolgen voor een constant calorieënoverschot? Ik weet dat heel veel mensen in Nederland...
Want nou, kijk om je heen. Ja, niet hier, maar nou ja, in Nederland.
Inderdaad, maar ja, wat daar... Stel dat je bijvoorbeeld een krachttraining zou doen. Kijk eventjes naar Diederik. Stel je doet langdurig een krachttraining en je zit, bij wijze van spreken, 8 maanden lang in de calorieënoverschot. In hoeverre is dat schadelijk? En waar zit die grens van wat is het maximum van een calorieënoverschot? Is dat 10%? Is dat 15%?
Nou, ik denk... Ja, goed. Ik denk... Volgens mij zijn er studies die laten zien dat er vanaf 20% boven je onderhoud, dat er niet extra benefit is aan het verder verhogen van je calorieënoverschot. Overschot. Dan kom je eigenlijk alleen maar extra vetmassa aan. Dus ik denk dat de meeste...
20 is al best flink, hoor.
Ja. Dus ik denk dat de meeste mensen die in een calorieoverschot zitten, die aan bodybuilding doen, redelijk die regels volgen. En dan is 8 maanden calorieoverschot. Valt eigenlijk ook nog wel weer mee. Net als wat ik in het begin zeg. Omdat je weet dat de sensible bodybuilder uiteindelijk ook weer in zo'n macrocyclus teruggaat naar een kutfase.
Ja.
En alles wat er bijgetraind is aan onwenselijke vetmassa, dat het er ook wel weer op den duur afgaat. De nadelen van een calorieoverschot zijn natuurlijk de ongunstige lichaamssamenstelling, de vetmassa en vooral de viscerale vetmassa. Maar als je die weer kwijtraakt op de lange termijn, als je die maar blijft aanhouden en niet kwijtraakt, getuigen 60-70% van de Nederlandse bevolking. Ik bedoel 30-35% heeft obesitas, 50% heeft overgewicht. Die hebben allemaal veel te veel op het lijf zitten. Ja, dat is metabool ongelooflijk ongunstig. Ja. Dat is slecht voor je insulinegevoeligheid. Het is slecht voor je bloeddruk. Het is slecht voor je cholesterolprofiel. Het is slecht voor je levergezondheid. Je krijgt meer leververvetting. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat staat buiten kijf. Maar dat zijn mensen die hebben niet een cyclus, maar die hebben een chronisch calorieoverschot. Uiteindelijk stabiliseert dat wel, hè. Want mensen met obesitas, die hebben geen calorieoverschot meer. Maar die zijn altijd gewoon te zwaar. Die zijn niet in staat om in een calorietekort te komen. Nee. Of in ieder geval, die zijn wel in staat om dat te halen, maar niet om dat duurzaam vol te houden.
Ze komen
een
kilo per jaar aan, dat kan ook nog.
Ja. Ja. Ja, nou ja, de gemiddeld komen mensen inderdaad iets van 3/4 tot 1 kilo per jaar aan. Heel geleidelijk, heel stiekempjes eigenlijk. Maar ja, tel dat in 10, 20 jaar op bij je lichaamsgewicht en je hebt obesitas.
Maar ik denk dat het grootste probleem eigenlijk met dit onderwerp zit eigenlijk in wat eet je in je overschot.
Want ja, ook.
Ik denk dat, want als je naar een gemiddelde Nederlander kijkt, die eet veel te weinig eiwitten en die eet veel te veel koolhydraten en vetten. Ja. Dan ga je veel sneller adaptaties krijgen dan wanneer je een hogere eiwitpatroon zou hebben met bewustere bronnen.
Dus het is niet alleen een calorieoverschot bij heel veel Nederlanders, maar het is ook nog eens de verkeerde samenstelling van een calorieoverschot. En dat zal je bij bodybuilders minder snel zien. Die zullen veel sneller in de eiwitten juist de excessen opzoeken. Terwijl juist, ik denk, bij de gemiddelde man met overgewicht en obesitas is eiwittenrijke voeding niet bepaald een heel erg levend begrip.
Nee. Dus 20% halen is veel.
Ja.
Ja, en dat zie je met afvallen natuurlijk ook, dat veel mensen die gaan afvallen doen dat op zo'n shake dieet, want het moet er veel snel. En dan heb je 10 gram eiwit op een dag binnen met 400 calorieën bij wijze van.
Ja.
Dus dan is van de elke 10 kilo die je kwijtraakt, ben je 5 kilo spiermassa kwijt. Ja. En daarna gaan ze zich weer klem zitten vreten.
Ja.
Waardoor ze eindigen op hetzelfde vetpercentage met minder spiermassa. En dat gaat op lange termijn natuurlijk een heel groot probleem geven.
Een van de gevaren, denk ik, van te lang in een calorieoverschot zitten is inderdaad wel, daar hebben wij het ooit een keer in een van onze eerpostcasts over gehad. En naarmate je zwaarder wordt, gaat wel een klein beetje je basaal metabolisme omhoog. Hè? Dus je wordt iets zwaarder, je hebt iets meer te dragen. Dus je hebt iets meer basaal metabolisme, waardoor je als je een hele dag plat in bed ligt, verbrand je meer dan 10 kilo geleden. Maar op het moment dat je dan terug moet gaan naar een uitgangsgewicht of een doelgewicht, dan zul je zien dat die adaptaties, die vertraging van het basaal metabolisme, groter zijn als je van een hoger gewicht komt dan wanneer je van een lager gewicht komt. Even heel simpel, iemand van 80 kilo heeft een X basaal metabolisme. Stel, die komt 10 kilo aan en valt daarna terug af naar 80 kilo, dan is zijn basaal metabolisme daarna lager dan het oorspronkelijk was op 80 kilo. Dus dat is eigenlijk ook mijn boodschap aan mensen met overgewicht. Je bent te laat. Je had het nooit moeten krijgen. Want wil je een gunstige stofwisselingspatroon hebben, dan moet je nooit dat stuk bereiken waarin je zo zwaar bent, dat je dus zoveel weg moet afleggen terug naar het gezond gewicht, dat je de adaptaties krijgt die alle verder vetverbranding in de weg staan. Dus ik stel me ook zo voor, als je veel te lang in de bulk zit, dat op een gegeven moment ook tegen je kan
trouwens die adaptatie aanpassen. Dat is wel mogelijk. Want volgens mij, de onderzoeken zeggen 10% reductie in lichaamsgewicht vertraagt de stofwisseling met ongeveer 20%. Maar volgens mij, als je goed refeeds toepast en goed diebreaks toepast, kan je dat wel terugbrengen naar 10-12% zelfs.
Ja, dat scheelt wel.
Dus als je het goed gestructureerd doet, kan je het wel redelijk gezond ophouden.
Ja. Maar dat legt dan maar uit aan de gemiddelde man en vrouw met overgewichten. Die, weet je, zoals jij zegt, en dat is ook een beetje in het korte termijn denken. Als ik een crash-dieet ga doen en ik zit gewoon een paar weken op sapjes of shakes en op 500 kilo per dag. Ja, het rendement lijkt heel groot, want je behaalt je doelen ongelooflijk snel. Mm-hmm. Maar het is het laatste wat je wil doen.
Ja, maar daar zit gewoon het grootste probleem. Is van veel mensen, komt er in 10 jaar bij en moet er in 6 weken af. Ja, dat klopt niet.
Het contrast is heel groot.
Of het denken in termen van, ik ga een dieet doen en daarna zoek ik weer een soort van oud levenspatroon op.
Ja. Dus met de bulk zouden we kunnen zeggen 10% aan overschot. Dat is een beetje
10% zou een goede richtlijn zijn. En er zijn best wel wat studies geweest recent. Dat volgens mij was bij 5% kreeg je al net zoveel spiermassa erbij als 10%. En dan 15% exact hetzelfde werd. Maar de vetmassa werd bij 10 en 15% werd meer.
Ja.
Dus je hebt echt een heel klein overschot heb je eigenlijk maar nodig.
En bijna niet merkbaar.
Het is nog serieus niet eens een appel extra wat je per dag mag eten. Het is echt best wel weinig.
Ja.
En ik denk dat er wel verschil zit. Is iemand een complete beginner of traint iemand al 10 jaar? Daar zit denk ik nog wel een verschil. Dus, want ze hadden daar wel getrainde sporters in dat onderzoek die al 5 tot 7 jaar trainen. Dus ik denk dat misschien wel verschil maakte waarom het overschot zo klein was. Ja. Ik denk als iemand net een jaar bezig is, het overschot iets groter kan zijn, omdat je toch iets gevoeliger bent.
Maar je wil er ook rekening mee houden. Dat klopt bij iemand die bijvoorbeeld heel de week ongeveer hetzelfde doet. Dan stel je hebt een redelijk dynamisch leven. Is het juist dan wordt het veiliger om iets hoger te zitten, zodat je nooit per ongeluk in een tekort komt bepaalde dagen en dat je eigenlijk juist niks opbouwt bijvoorbeeld.
Ja.
Dan zou het netto gezien misschien slimmer zijn om net ietsjes hoger te zitten, voor de zekerheid dat je op iedere dag wel in een overschot zit, om ervoor te zorgen dat je wel maximaal progressie boekt.
Hmm.
Maar eigenlijk, 10% is een mooi begin. Maar waar het om gaat is hoe snel kom je aan in lichaamsgewicht. Dat is eigenlijk waar het om draait. Want bij de ene die, ja, zoals onderzoek ook aantonen, hebben een heel adaptief metabolisme. Die gaan juist meer bewegen met de handen, gaan automatisch actiever zijn naarmate ze meer eten. Dus op het begin denk je, oh, ik heb 10% toegevoegd, maar je compenseert dat met extra beweging en dan heb je eigenlijk nog steeds netto niks.
Ja.
Dus je moet kijken hoeveel kom je aan in je lichaamsgewicht, want dat is een concreet bewijs dat er iets bij komt. Ja. Anders weet je het nog steeds niet zeker. En daar zit je inderdaad bij beginners, kan je qua procent lichaamsgewicht hoger zitten. Zien tot wel 1,5, misschien wel 2 op het begin. Maar bij geavanceerde, of zo 10+ jaar al traint, dan zit je echt rond de max 0,5% tot 0,25. Ja. En dan, want alles wat je daarboven aankomt, gaat gewoon vet zijn.
Ja, dat dus is per maand voor de mensen die aan het luisteren is. Dus dat is handig om te weten. Niet per week, want dan ga je wel heel rap.
Ja. Ja, ja. Is zeg maar je vermogen om goed te kutten, is dat nog bepalend voor hoeveel reserve je meeneemt in je bulkfase?
Nee, dat is meer denk ik vaardigheid. Okay. Van, ik denk hoe goed jij kan afvallen is meer van hoe goed kun je een dieet volhouden, wat voor gedragsaanpassing kan je maken.
En hoe voel je je in die tijd?
Ja, maar dat is op een gegeven moment mentaal meer. Ik denk niet dat dat een fysiologische aanpassing is.
Okay. Hey, in het kader van dirty bulk is toch altijd wel heel populair. Ik heb vroeger ooit ook wel eens gedaan. If it fits your macros.
Heel erg uit zijn verband getrokken.
Even s'avonds nog naar de Mac om je calorieën te halen.
Ben ik wel drie McChicken
om die eiwitten aan te tikken.
Ja. Maar het is oprecht zo dat daar best wel verschil in zit. Als jij kijk, een gram fructose heeft dezelfde hoeveelheid calorieën als een gram glucose of zetmeel. Maar het effect op je lichaam is heel anders.
Mm-mm.
Een gram eiwit uit, weet ik veel, gelatine. Of een of andere, weet ik veel, broccoli, ik noem maar wat.
Ja.
Heeft een heel ander effect op spierweefselherstel dan een gram eiwit uit vlees. Een gram vet uit frituur heeft een heel ander effect dan uit noten. Dus ja, qua calorieën op korte termijn denk ik dat je inderdaad best if it fits your macros kan doen wat betreft gewichtsverlies of aankomen. Maar op de wat langere termijn ga je heel groot verschil zien tussen, weet ik veel, vertering, herstel. En dat gaat natuurlijk indirect wel weer effect hebben op. Ja.
En er is ook zoiets als gewoon gezond en bewust eten. En daar zit ik weer als dokter aan tafel. Ik adviseer natuurlijk altijd een gezond dieet met onbewerkt voedsel en voldoende vezels en groenten. En dat is ook dat lijkt me ook lastig bij loggen bijvoorbeeld, dat je moet registreren hoeveel calorieën je eet. Maar niet elke calorie wordt echt opgenomen en verbrand. Hè? Als je een voorbeeld neemt noten, waarin hebben wij het ook wel eens over gehad. Niet 100% van de calorieën uit noten worden ook echt in de verbrandingsmotor geworpen. En een deel reist door de vezelcontent juist mee naar je darmflora. Mm. En de darmflora vreet het lekker voor je op. Dus een soort meeeter aan bacteriën.
Dat is in principe redelijk makkelijk op te lossen als mensen gewoon niet te extreem gaan variëren. Als je gewoon een vast voeding
hebt. Ja, precies. Ja.
Alleen, ik denk dat daar een heel groot probleem komt. Dat veel mensen denken dat ze veel meer variatie nodig hebben dan ze werkelijk nodig hebben. Want kijk, ik ben van mening, oké, je wordt niet 3 keer kwark per dag te eten. Dan wil je wel iets meer variatie hebben. Maar je hoeft echt niet elke dag een compleet andere maaltijd voor je neus te hebben staan.
Nee.
Want daar denk ik dat een heel groot probleem zit. Want als jij in principe die noten eet, laat zeggen je eet 60 gram noten en je valt niet af en je maakt er 50 van.
Ja, precies.
Je eet letterlijk minder, dus je gaat sowieso afvallen. Ja. Zo makkelijk is het eigenlijk. Alleen, eet je elke dag wat anders, dan wordt het heel moeilijk.
Ja, wordt het moeilijk. Ja.
Oké. Ik had ook nog het punt opgeschreven over het schaden van overtrainen in het kader van belasting van het lichaam. En dan meer qua slijtage en het perfecte voorbeeld misschien Ronnie Coleman. Maar ja, er zijn natuurlijk ook een paar side notes aan. Wat is de definitie van overtrainen, zeg maar, in belasting op lange termijn? Zijn er bepaalde onderzoeken uitgekomen waarin duidelijk is dat te veel krachttraining echt schadelijk is voor het lichaam? Want dat is ook een stigma wat heerst over het feit dat bijvoorbeeld knieën sneller slijten, heup, komgewrichten. Ja. We hebben het al vaak genoeg ontkracht, maar ik wil het toch wel even aankaarten.
Goed om te noemen is dat voor gevoelsmatig zou je, of intuïtief zou je zeggen, krachtsport kan best wel eens een enorme belasting zijn voor gewrichten en pezen. Nou, zoals ik in het begin al benadruk, soms is techniek gewoon heel erg doorslaggevend. Hoe hou je alle pezen goed en niet overbelast? Wat betreft gewrichten, juist de sterkere spieren zorgen voor ontlasten van gewrichten buiten training om. Dus ik denk op de lange termijn dat een heel sterke skeletspier juist die gewrichten kan ontzien en slijtage en artrose kan voorkomen. En als het gaat om overbelasting, ik denk dat dat heel erg individueel is. Hè. Sommige mensen kun je veel meer hooi op de vork leggen dan anderen. Ik weet dat studies laten zien dat tussen 24 en 72 uur herstel goed is naar krachttraining. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook weer een hele brede window is. Ja. Want dat zou betekenen dat je van eens per dag tot aan 3 keer per week moet gaan. Dus hoe zoek je, en dat is meer ook een vraag voor jullie om verder te beantwoorden, hoe zoek je nou bij een persoon naar dat optimum tussen belasting en herstel, zonder dat je doorkantelt en eindigt in overbelasting?
Je kunt dat gewoon testen eigenlijk. Stel, je zou maandag borst trainen. Je kan zeggen, ik ga op woensdag borst trainen. En de week daarna test je op donderdag. En die week daarna test je op vrijdag. En dan kan je gewoon zien, wanneer maak je de meeste progressie? Wanneer zie je een supercompensatie? Ja. En dat is de manier hoe je het zou kunnen testen. Moet natuurlijk
experimenteren.
Wel, ja, je moet, ja. Er is geen van tevoren te zeggen van, oh, jij bent precies dit en jij bent precies dat. Dat bestaat niet, nee. Maar je moet het gewoon letterlijk testen.
Waar komt het meestal op uit?
Dat is heel erg afhankelijk, want wat je net al aangaf, de genetische verschillen zijn heel groot. Je hebt personen, je hebt al genetica, dat je aangeeft hoeveel stress kan iemand hebben. Dus als die genetische markers slecht zijn, kan je iemand niet pushen. Heeft iemand hele gunstige markers, kan je iemand extreem pushen. Ja. Er zijn vrouwen die 6 keer full body in de week kunnen draaien, gewoon prima herstellen, wat ik echt niet snap.
Ja.
Als ik het best niet dat zo geef, sloop ik hem compleet, kan ik je nou al zeggen.
Ja.
Dus, maar er zijn ook mensen die maar bijvoorbeeld 2 keer kunnen. Laatst had ik een man in coaching, nou, die had 4 oefeningen, 2 setjes en daar is hij overtraind van geraakt volgens een huisarts. Ja. En daar stonden echt oefeningen, er waren nog niet eens compound oefeningen, er waren isolatie oefeningen. Dat ik denk, hoe bestaat het?
Ja.
Maar
ja.
Dus de genetische variabiliteit is daar dus echt extreem in.
Er zijn, ik denk dat heel veel leefstijlfactoren natuurlijk herstel wel kunnen helpen. Hè? Goede slaap, inderdaad, voldoende rust. Ook wel de cardio die nodig is voor de doorbloeding, wat het herstel weer bevordert. Maar de genetische variabiliteit tussen mensen kan je moeilijk aan veranderen.
En het grootste waar je tegenaan gaat lopen is, voor een atleet heb je gewoon, we hebben gewoon een dagcyclus, hoe we hem gaan indelen wat het meest optimaal is op basis van je herstel. Maar bij de meeste personen die gewoon een 9 tot 5 baan hebben, is het gewoon, dit is mijn agenda, dit zijn de beschikbare tijden die ik heb, en maak het planbaar binnen.
Ja.
En dan wordt het in één keer een heel ander verhaal. Dan ga je dus inderdaad dingen moeten opofferen voor wat misschien optimaal is, omdat het wel moet passen.
Ja.
Dus dat maakt het gewoon lastig.
Ja.
Maar waar het voornamelijk komt, is inderdaad goed eetpatroon, goed slaappatroon, dat gewoon een goede stressmanagement. Daarmee kan je al heel veel winst boeken.
Ja.
En daarna is het inderdaad afstellen wat mogelijk is.
Ja.
Wesley, hoe probeer jij voor jezelf, het klinkt misschien stom, slijtage tegen te gaan? Want met het maximaliseren van spiergroei moet je natuurlijk ook zwaar trainen. Ik heb ook met jou de belt squat gedaan. Dat was best zwaar. hoe zorg jij voor jezelf om die slijtage enigszins tegen te gaan? Monitor je dat bijvoorbeeld? Heb je misschien ooit wel al eens klachten gehad in het verleden?
Ja, dat is wel grappig dat je die belt squat opnoemt. Want dat is exact de reden waarom ik die doe en geen back squat.
Oh ja, dat is waar ook. Ja.
Omdat ik mijn onderrug wil sparen bijvoorbeeld. Of juist mijn kniegewrichten. Op een gegeven moment moet je slim omgaan met je training. En iedereen is daarin anders. Maar bijvoorbeeld, volgens mij heb ik er vorige keer ook een keer gezegd. Ik train altijd met triceps met heel zware skull crushers bijvoorbeeld. Ja, de naam zegt eigenlijk al iets over hoe slim het is voor je lichaam. Maar dat klinkt als een hardcore oefening. Ja, je voelt de oefeningen zo uit, maar zoals je ziet, mijn elleboog zijn allemaal naar buiten. Terwijl de kracht van de zwaartekracht recht naar beneden gaat. Dus er gaat een hele rare kracht op mijn elleboog staan. Ja, de eerste paar keer als je jong bent, dan voel je nog niks. Je voelt alleen maar je triceps een goede pomp krijgen. Dus je denkt, oh, dat is goed. Maar na een jaar, dan krijg je die gewrichten van je ellebogen zo'n opdonder.
Ik zat na 3 weken al bij de fysio.
Ja, precies.
Toen begon met trainen.
Omdat er gewoon een hele rare spanning door die gewricht gaat. Die scharniergewricht, die maar één functie heeft van, of hoe het daar strekken en buigen. Dus je wil een oefening zoeken die in lijn staat met die functie van het gewricht. Dus bijvoorbeeld, in plaats van een skull crusher, kan je bijvoorbeeld om dezelfde spier van de tricep te trainen, gewoon een overhead unilaterale, dus met 1 arm cable extension doen, waarbij die kabel parallel staat aan de bovenarm, waardoor de spanning exact door de gewricht gaat zoals het bedoeld is. En dan treed de spier, maar dan gaat er geen rare spanning door het gewricht heen, waardoor hij gewoon doet wat hij moet doen. Dus ook al doe je dat 30 jaar achter elkaar, steeds zwaarder en zwaarder, dan nog ga je geen gewrichtsklachten krijgen. Zolang natuurlijk je dieet en alles goed is, maar daar gaan we even vanuit. En stel je hebt al gewrichtsklachten, dan moet je dus naar zo'n trainingstijl overgaan. En om het sneller op te lossen, heb je dan bepaalde supplementen natuurlijk die kunnen helpen. Zoals curcumin, dus de actieve, bioactieve stof in kurkuma, die gewoon zorgt voor een anti-ontstekingsfunctie. In je hele lichaam, maar ook in je gewrichten bijvoorbeeld, of omega-3 kan ook daarbij helpen. Gewoon om die ontsteking te verlagen, je lichaam de kans te geven om het te laten herstellen. En vervolgens niet meer de bron van de slijtage erbij te halen, dus niet meer verkeerd trainen. En gewoon kijken, hoe kan ik pijnloos blijven trainen en hoe krijg ik de beste stimulans in de spier die ik wil trainen? En niet zomaar de beweging van A naar B maken, zo zwaar mogelijk. Want ik heb heel veel traditionele oefeningen moeten opgeven. Ook al vind ik ze heel leuk, maar ik weet gewoon, ja, bijvoorbeeld een normale bench press of zo, daar is van mij niet meer weggelegd.
Ja.
Want ik moet een chest press hebben waarbij ik gewoon precies de functie van de borstspier die naar binnen wil, kan volgen. In plaats van, ik wil naar binnen, maar mijn armen zijn geforceerd in een bepaalde positie. En daar komt gewoon een onnatuurlijke kracht door die botten heen, waardoor, ja, als je het jaar in jaar uit doet, krijg je daar gewoon last van. Dus op die manier heb ik eigenlijk, als ik 5 jaar terugkijk, had ik veel meer last van alles dan nu. Terwijl ik nu gewoon een 30-plusser ben en toen mezelf een jonge god vond. Zeg maar.
Ik vind dat dit echt wel heel erg mooi illustreert. En ik weet zeker dat heel veel mensen die dit kijken geen personal trainer, coach of iets dergelijks hebben. Ik denk dat de krachtsport is aan de ene kant heel laagdrempelig en toegankelijk. Want je kan zonder diploma kan je gewoon beginnen. Je downloadt een schemaatje van internet of haalt dan uit een app en je kan beginnen. Maar die techniek om die gewrichten en die pezen zo optimaal mogelijk te ontzien terwijl je de spieren optimaal belast, dat lijkt heel makkelijk. En je zegt al, beginnen doet een bepaalde oefening, voelt een pomp en je denkt, oké, hier gaan we mee door. Maar juist daarin zit de truc. En ik merk het ook vaak met klanten. Die komen dan bij ons in de kliniek om te praten over sportmiddelen gebruiken, et cetera. En dan vragen we, goh, heb je een coach? Nee, joh, dat heb ik helemaal niet nodig. Ik weet wat ik doe. En dan denk ik altijd, oh, oké, dat zal wel. Je weet heus wel wat je doet, maar er zit zoveel finesse en zoveel nuancering. Niet alleen in het ontzien van je gewrichten en je pezen, maar ook het optimale rendement uit bepaalde oefeningen halen. Ik zie regelmatig natuurlijk jouw filmpjes voorbij komen. En dan denk ik, dat is zo mooi als je evidence-based kan onderbouwen. Hoe zet ik mijn voeten neer bij een bepaalde oefening? Hoe hou ik mijn elleboog in een bepaalde houding? Het is eigenlijk zonde als je niet op die manier probeert het optimale te halen uit je kracht.
Je gaat schrikken hoeveel mensen ik gezien heb van 50 plus die bij een kamp geweest zijn en die echt denken van, wat heb ik de afgelopen 20 jaar in de gym gedaan?
Ja. Dan ga je begin schrikken. Daarmee en ga dan niet pas na 10 jaar als ik
Ik snap dat echt niet. Ja, dat gat is zo groot dat mensen denken, ik heb al jarenlang pijn bij die oefening en dan maak ik een kleine limit tweak en het is opgelost.
Ja.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik best een goede personal trainers heb. Dank jullie wel allemaal. Kijk, ik heb het daar wel echt heel goed voor elkaar.
En het tweede wat ik wil toevoegen, jouw verhaal over ontstekingen. Je wil de ontstekingsactiviteit naar krachting is ergens natuurlijk een groot goed. Het is de prikkel, die vrije zuurstofradicalen. Die geven microschade op weefselniveau, maar dat is meteen ook je prikkel. Terwijl er een F-16 overvliegt. om die stimulus te geven voor spiergroei. Aan de andere kant wil je natuurlijk ook proberen die inflammatie te remmen. Daar heb je resveratrol, je hebt NAD, je hebt de antioxidanten zoals vitamine E, A, C. Nou goed, van alles en nog wat. Je hebt heel veel manieren. Maar eigenlijk wil je die inflammatie niet remmen in pezen en gewrichten omdat je ze overbelast hebt. Je wil eigenlijk hooguit de kantjes ervan afhalen met de antioxidanten ruim buiten de training om. Dus als je het gevoel hebt dat je die ontstekingsdemping nodig hebt, misschien wel tot aan ibuprofen of diclofenac aan toe, om zere gewrichten te voorkomen en pezen, ben je eigenlijk niet goed aan het trainen. Ja. En dan is het zonde dat je die inflammatie weg moet halen, want daarmee haal je misschien ook een stukje rendement.
Nou, er zijn zelfs onderzoeken gedaan die inderdaad zeggen, op het moment dat je inflammatie rondom trainingen gaat remmen,
vitamine C rond workouts.
En E.
Ja. Maar ook met bijvoorbeeld aspirine rondom training en zo, of pijnstillingen rondom training. Dat een flinke deuk in je positieve adaptatie slaat.
Je gaat schrikken hoeveel Amerikaanse schims dat gewoon in staat.
Ja hoor.
Altijd.
Ja. Hup, 1000 milligram vitamine C voor de training. Ja,
maar dat haalt gewoon een heel stuk van je.
Het hele antioxidantenverhaal is natuurlijk glad ijs. Hè? Die oxidanten die hebben echt een functie. Er zijn heel veel studies gedaan naar antioxidanten, naar ernstige mensen. Hè? Op een sepsis, bloedvergifting op de IC. Mm. Helemaal vol stoppen met tocopherol, vitamine E. Niks. Wordt er niet beter van. Ook als je heel erg ziek bent, en daar zijn natuurlijk de meeste wetenschappelijke studies naar, want daar ligt de meeste gezondheidswinst. Al die antioxidanten slaan dood, doen niks, voegen niks toe, omdat ze een signaalfunctie hebben.
Ja, en omdat witte bloedlichaampjes gebruiken ook vrije radicalen.
Die gebruiken vrije radicalen om de tegenstander kapot te maken. Hè? Dus die schieten de vrije zuurstofradicalen op virus en bacteriën. Dus dat ga je dan ook remmen. En omdat het een signaalfunctie en een prikkel geeft. Dus op het moment dat je ontsteking hebt op plekken waar je het eigenlijk niet wil, moet je teruggaan naar de basis, doe ik het wel goed.
Mm-hmm. Ja, ook nog een laatste voorbeeld om weer aan sporten te betrekken. Vroeger werd altijd cool packs geadviseerd.
Ja.
Als een blessure kreeg, bijvoorbeeld. Maar juist werkt dat de zonde functie van het lichaam tegen.
Ja.
Want dan krijg je een signaal niet meer om het te helen. Dus dan je maakt de herstel langzamer eigenlijk door het te koelen. Dus je kan het eigenlijk gewoon verwarmen nog beter om de doorbloeding te maximaliseren. Dus dat is ook iets grappigs wat je dan in de evolutie ziet van de wetenschap. Van nou, eerst wat letterlijk het tegenovergestelde.
Je hebt het gewoon geleerd van,
ja, precies.
Je moet koelen.
Nee. Ja, ja,
net als... Dus als je je kopstoten krijgt een bult, dan is het prima om te koelen.
Infraroodlampje erop. Dat,
Dus verwarmen is voor een betere doorbloeding, bevordert juist het herstel.
Ja,
ja, zodra het om zwelling gaat door uitdeming, ja, dan is koelen prima. Maar dat is niet waar het om gaat in dit geval. Nee.
Ja, ik heb toen met een infraroodlamp en slijmers, dus denk ik, mijn knie best wel snel weg kunnen krijgen in combinatie met de glucose-injectie. Dat was toen binnen 3 weken weg, terwijl ik er een jaar mee heb rondgelopen. Dus dat was wel dat was fijn, in ieder geval. Dus.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door ESN. Wil je daar nou bestellen met de hoogste korting? Gebruik de code SPORT.
Even kijken. Ja, Jay, jij had natuurlijk dit onderwerp aangekaart. Acceptabele schade bij professioneel bodybuilding. Waar is de grens? Is jouw vraagstelling enigszins goed beantwoord?
Nee, eigenlijk niet, maar het was wel een interessant.
Hij is niet in je voordeel uitgevallen.
Nee, nou, meer in de zin van... en dat is natuurlijk een beetje subjectief, niet heel objectief. Maar nou, bijvoorbeeld, kijk, jij bent veruit het verst van alle gasten die ik persoonlijk ken wat betreft bodybuilding. Maar hoe ik de vraag een beetje bedoelde was... kijk, we weten allemaal dat bodybuilding, kuren, bla bla, dat ongezond is. Maar waar ligt de grens een beetje tussen welke schade je nog voor lief neemt om je doelen te behalen? En wanneer... neem je die schade niet meer. Kijk, ze hebben volgens mij een keertje bij Olympia, dat was 10 jaar geleden, gingen ze een beetje, ik weet niet of dat anoniem was of niet, maar dan gingen ze rond met vragen. Stel, we hebben nu een nieuw steroïd ontwikkeld. Als je dat toedient, de komende 5 jaar pak je alle titels die er bestaan. Je hebt het beste fysiek ooit, maar na 5 jaar val je kapot. Er zijn best veel gasten die zeggen dat neem ik.
Dat is lastig, want als ze het allemaal nemen, dan werkt het niet meer.
Ja, dat klopt.
Ja. Volgens mij was dat bij de Olympische Spelen zelfs. Van als ik ga, als ik binnen 5 jaar krijg je een medaille.
Ja.
Maar dan moet je nu een pil nemen die ervoor zorgt. Maar je bent wel kapot na 5 jaar. Dan
er zijn fucking veel gasten die dat doen.
Het grootste merendeel heeft gezegd. Ja. Toen,
Maar dat is ook hetgene wat ik ook merk. Heel veel mensen denken dat longevity echt heel belangrijk is. Veel mensen geven daar niet
op. Nee. Nu nog niet.
Ja, maar op latere leeftijd wel, maar... Als je onder de 40, mensen zijn er helemaal niet mee bezig.
Ja, maar het probleem ermee is, kijk, als ik 80 word, vind ik het prima. Maar op het moment dat je 79 en 364 dagen oud bent en het moment is daar, dan zegt niemand, ja, het is goed geweest. Tenzij natuurlijk veel last of pijn of weet ik het wat hebt.
Ja.
Maar dus, wat is wat accepteer je nog, zeg maar? Waar ligt de grens tussen... Kijk, het lastige is natuurlijk, daar hebben we het vaker over gehad ook, maar dat de positieve effecten van kuren en trainen en bla bla, die merk je nu. En de negatieve gezondheidsschade, die merk je over 10, 20, 30 jaar. Ja. Dus er zit natuurlijk een heel groot verschil tussen... je krijgt de rekening niet meteen.
Nee.
En dat is natuurlijk best wel lastig.
Ja.
Ja, maar ik denk dat dat gewoon een punt is dat je op een gegeven moment moet beseffen. Dat in Wesley bijvoorbeeld en neem bijvoorbeeld Brion. Brion, die zie je gewoon, hij is aan het dalen. Ga je dan nog elk risico nemen om terug omhoog te komen?
Ja.
Of moet je dan gewoon zeggen, het is genoeg geweest?
Zolang je dat ziet,
is, zolang je
het risico oplevert.
Ja. Als je ziet, ik maak nog progressie, kan ik nog een punt voor vinden dat je zegt van ja, ik durf risico te nemen. Maar zie je, ik kom niet meer vooruit wat ik wil. De volgende stap die ik maak is compleet onmogelijk.
Ja,
dan moet je achter je oren gaan krijgen. Van, is dit wel slim zo weer gaan doen? Ik denk dat ik daar heel erg zit.
Omdat voor mezelf ook, zeg maar, ik heb al eerder gezegd, ik doe mijn uiterste best om zoveel mogelijk spiermassa aan te komen.
Mm-hmm.
Ik kan nog meer doen. Zal ik bijvoorbeeld de open klasse gaan doen.
Ja.
Maar ik weet dat daar nog meer risico's aan verbonden zijn en die wil ik niet nemen.
Ja.
En dat heeft een beetje te maken met, stel dat ik 10 jaar geleden dit had bedacht, had ik misschien nog gezegd twijfel.
Hm.
Maar nu dat ik kinderen heb en ik mijn identiteit niet meer zie als Wesley de bodybuilder, maar eerder Wesley de vader, ga ik minder denken van ja, dat bodybuilder dat doe ik nog een paar jaar, maar dat is niet meer wie ik voor de rest van mijn leven zal zijn. Straks vind ik vader veel belangrijker. Dus ik wil dan nou eigenlijk zo min mogelijk risico nemen. En niet meer voor het allerhoogste gaan wat er is in bodybuilding. Zoals de open klasse bijvoorbeeld.
Ja.
Dus daar denk ik dan persoonlijk aan. Dus ik denk dat het ook in hoeverre jij je identificeert als de sporter of als de atleet.
Ja.
Dat je denkt van als ik alles behaal als atleet zijn, dan is mijn leven compleet. Dus dan kan ik eigenlijk doen.
Kapot vallen. Ja.
Maar als je nog andere dingen hebt, dan denk ik dat je daar anders over nadenkt.
Ja.
Ja, ik denk, mooie mindset.
Ja.
Natuurlijke bodybuilding is eigenlijk... Ik stel het toch me zo voor dat bodybuilding natuurlijk geeft steeds meer levensduur, levenskwaliteit en healthivity. Dus de duur van een gezond leven. En op het moment dat er prestatiebevorderende middelen bij komen, dan kapt het weer af en dan loopt het langzaam weer terug. Dus het is een soort van U-curve.
Ja.
Hoe actiever je in de bodybuilding bent, hoe beter. Maar op het moment dat er prestatiebevorderende middelen bij komen, dan neemt dat weer af.
Ja.
Maar dat doe je dan omdat het iets oplevert, wat je weer een stukje subjectieve levenskwaliteit moet gaan opleveren. Ja. Competitieve elementen, het winnen van bepaalde wedstrijden. Maar dat doe je dan niet omdat je... Ja, je gaat niet steroïden gebruiken omdat je denkt dat het gezond is, maar omdat het je dichter bij de doelen brengt die jouw zingeving brengen. Ja. En dat is natuurlijk ook wat waard. Ja. Ik bedoel, ja, goed, als het leven iets korter is, maar je hebt wel meer kunnen genieten. En ik denk dat voor topsporters het bereiken van goede prestaties in jouw sport gewoon heel erg belangrijk is.
Ja. En zou je dan... kijk, want nou ja, wij allemaal doen best wel veel onderzoek naar ontwikkeling van gezondheid en zo. Nou, als ik mezelf als voorbeeld neem, we hebben die echo gedaan. En kan je met bloedwerk en imaging en al die benden, in welke mate kan je het echt voor zijn dat je op een gegeven moment als verrassing in één keer een infarct of ik, natuurlijk kan je het niet helemaal uitsluiten, maar ben je daarmee wel enigszins veilig of is dat toch al een beetje schijnveiligheid?
Een beetje van beide. Ja. Ik denk dat er zijn een aantal ziektes waaraan mensen sterven. Mm-hmm. En dat zijn hart- en vaatziekten als nummer 1, kanker als nummer 2, longziekte, neurologische ziektes, dementie, dat soort dingen. Er worden al steeds kleinere groepen. Kanker is een loterij. Je hebt natuurlijk genetica die bepaalt of je het voor een of je risico hebt of niet. Met een paar genetische afwijkingen die een duidelijke yes, jij bent fucked en of niet zijn.
Maar die afwijking kan je eigenlijk ook niet testen, toch?
Je kan bepaalde... Er zijn een paar genen die je kan testen. BRCA 1 en 2 voor vrouwen bijvoorbeeld. P53 mutaties. Nou, dat is allemaal wel te testen. Mm-hmm. Maar voor een heel groot deel is het een loterij. Voor een belangrijk deel ook wel door leefstijl ingegeven. Roken, overgewicht, et cetera. Maar oké. Valt niet echt goed te voorkomen. Mm-hmm. Het beste wat je kan doen is screenen om het zo vroeg mogelijk te vinden. Dus bij wijze van spreken elke 2-3 jaar compleet van top tot teen door een MRI. En hopen dat je er op tijd bij bent. Mammografie, coloscopie, et cetera. Kost een hoop geld. Heeft ook weer risico's. Je vindt ook shit die je niet wil weten. Maar dat is de enige manier. Hart- en vaatziekten. Oké, godzijdank. Daar kunnen we al veel eerder wat over zeggen. We kunnen met een halsslagade echo op 20, 25 jaar geleefd al een idee krijgen van loop je voor?
Ja.
Negatief, hè? Of loop je achter? Dat is dan positief. Als het gaat om aderverkalking, CT-calciumscore, risicofactoren. Dus we kunnen dat heel goed inschatten. Maar dan nog weten we het nooit helemaal zeker. Afgelopen week in het ziekenhuis een 33-jarige jongen die had een opstopping van zijn slagader in zijn lies. Hij rookte wel, maar verder had hij geen risicofactoren. Compleet uit de lucht gevallen. Natuurlijk is roken niet goed voor je bloedvaten, maar op 33-jarige leeftijd een afgesloten slagader naar je been, die dan helemaal wit is en bijna geamputeerd moet worden. Dus het komt ook uit de lucht vallen. Maar van de ziektebeelden die we kennen, is het er eentje die we goed kunnen monitoren, goed kunnen voorspellen, goed kunnen beïnvloeden als er risicofactoren zijn. En als het eenmaal optreedt, kunnen we het ook redelijk goed behandelen. Maar let op, heel veel hart- en vaatziekten zijn echt wel heel vervelend. Want een beroerte met een halfzijdige verlamming, vasculaire dementie op je 65e leeftijd is echt vernietigend voor je levenskwaliteit. Dus wees het voor. Dus ik denk dat als je serieus bent met sport en serieus bent met je gezondheid, dat het ook gewoon nuttig is om dat soort onderzoeken te doen. Om ervoor te zorgen dat je niet verrast wordt. En dan heb je in ieder geval het beste gedaan.
Ja.
En als de heer dan heeft besloten dat jij op je 50ste toch een hartinfarct krijgt, wandspasme of wat dan ook, ja, dan heb je pech gehad. Maar dat geldt helaas voor al heel veel van die andere ziektebeelden ook.
Goed.
Ik denk dat een goed antwoord was.
Denk
op
het
je,
wel.
Of je vraag uiteindelijk. Oké, nou heren, ontzettend bedankt weer. Ik heb genoten van deze discussies met elkaar. En de kennis die we van elkaar opdoen. Of in ieder geval die ik van jullie opdoen. En de community die ze van jullie opdoen. Dus ontzettend bedankt daarvoor. Applausje van achter de schermen. Laat even een like achter. Klik op de abonneerknop. Geef alle heren eventjes een follow. En een goede dag nog verder.